Nou, ik wil niet weer vervelend zijn, maar ik heb het over gezondheid. Jij zit toch over je oren in ziekte altijd.
Ja.
Laten we heel duidelijk zijn. COVID is niet een vaccin. Dat is een injectie met het doel genetische manipulatie. En ook niet modificatie, nee, manipulatie. Kijk, de hele westerse patentgeneesknudde, zoals ik het noem, is begonnen bij Rockefeller, die op een gegeven moment niet, hè, die zat in de olie, maar die ging op een gegeven moment kijken naar de Duitse chemische industrie en dacht van, dat is ook interessant.
Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe Tekentafel podcast vanuit onze studio. En vandaag bij mij aan tafel niemand minder dan Desiree Reuver, zonder S. Ik moet oefenen, medisch research journalist en auteur.
Mm-hmm.
En ik vind het leuk om te noemen radiomaker, maar daar gaan we het zo over hebben.
Yeah.
Welkom!
Dank je!
Leuk dat je er bent.
Ja.
En ik moet daar eventjes bij zeggen, wij hebben net een voorgesprekje gehad. Normaaliter heb ik hier altijd een speakbriefje liggen met onderwerpen.
You're flying blind.
Ja, wij kennen elkaar natuurlijk wat langer. Ook van de VVJ, van de Vereniging Vrije Journalisten.
Ja.
We hadden een telefoongesprek en dat ging al zo alle kanten op dat ik dacht, een speakbriefje gaat ons gesprek alleen maar in de weg zitten. Dus we gaan uit de losse maan.
Ja.
Leuk dat je wilde komen.
Ja, ik was redelijk in de buurt, dacht ik, maar toen was er weer een omweg.
Ja.
Maar ik ben toch gekomen.
Ja, dat had te maken met een evenement waar je nog naartoe bent geweest.
Van Science of zo heette dat.
Ja.
Titel ben ik weer vergeten, maar het was een hele mooie avond.
Mooi, mooi. Goed, we gaan het eens over hebben.
Hoe is het zo gekomen? Is dat een idee?
Normaal gesproken zeg ik altijd, stel je voor, hè, eventjes, wie ben je, wat doe je? Maar goed, ik denk dat de meeste mensen die deze podcast kijken jou wel al kennen.
Ja.
Maar toch even een korte introductie.
In een nutshell, ik ben al toen ik 3 was mij bewust geworden van een grote wijde wereld en een spiritueel gebeuren, zeg maar. Mm-hmm. Ik zat op mijn houten driewielertje in het Nederlands-Indië landschap. En ik zag daar dat hele gedoe van die vochtige groene wereld in Indië. En ik keek naar mezelf en ik dacht, ja, dat hoort zo. Ik hoor hier, dit klopt. Ja, het is natuurlijk niet zo'n gedachte van een kind van 3, hè? Nee. Mm-hmm. Nou, zo'n soortgelijke gedachte, maar dan 7 trappen hoger heb ik gehad toen ik met mijn zoon, met mijn tweede zoon Philippe, woonde in het ziekenhuis. Omdat hij vanuit een vaccin kanker had gekregen en dat werd behandeld in de VU in Amsterdam. En ik heb dus maanden aan een stuk gewoond met hem in dat ziekenhuis, omdat ik zelf als kind van 3 in Indië ben in het ziekenhuis gegooid en een week lang mijn moeder niet mocht komen. Dus ja, voor mij was heel duidelijk, je moet een kind niet alleen laten. Nee. Philippe was toen 2 en dat vonden ze in de VU allemaal heel eng in eerste instantie, maar dat draaide gauw om, omdat ik liet zien dat ik niet, ik was alleen maar bezig met het welbevinden van mijn zoon, maar ook met dat van de andere kinderen op dat moment. En andere kinderen die nog zouden komen in dat ziekenhuis en dat is alleen maar meer geworden.
Nee, ze zagen niet als bemoeienis, zeg maar, dat je daar.
Ze zagen het dat ik niet ze aanviel of zo.
Ja, ja.
Want er gebeurde natuurlijk voortdurend allemaal dingen die niet fijn waren in dat ziekenhuis. En dan ging ik daar, als ik daar emotioneel over werd, hè, wat dus ook al wel gebeurde, dan ging ik daar met mensen over praten. Soms pakte ik dan de verkeerde, maar dat was onbewust. Ik wist helemaal niet wat ik aan het doen was toen, maar onbewust was dat dus dat ik bezig was om die emotie af te pellen van de gebeurtenis, zodat ik de essentie kon vinden. En als ik die essentie had, wist ik ook altijd meteen de oplossing. En dan ging ik naar de oncoloog toe en dan zei ik, dit is er gebeurd, dit heeft het met ons gedaan. En dit is de oplossing. En dat werd altijd aanvaard.
Okay.
En toen kwam het moment dat ik dacht van, wat zou ik nou eens leuk vinden om in dit ziekenhuis te gaan installeren op deze voet, zeg maar. Mm-hmm. Maar toen dacht ik, nee, want dan ga ik uit mijn integriteit en dat moet ik never, nooit doen. En daarom herken ik dat moment bij anderen feilloos.
Nee.
Ja.
Is daar jouw interesse ontstaan voor de medische journalistiek?
Doordat ik in dat ziekenhuis ben beland op mijn derde, was het daar eigenlijk al dat ik dacht van wat gebeurt hier? En dat is bij mijn verblijf in het ziekenhuis met mijn zoon Philippe eigenlijk alleen maar toegenomen. En ik heb heel erg mijn best gedaan om het voor de kinderen beter te maken. En dat is ook gelukt, want 30 jaar of 40 jaar na dato kwam ik dat ziekenhuis in om bij iemand op bezoek te gaan, die daar lag. En wie stond er in de lift? De mevrouw van de speelkamer destijds. En die keek mij aan en ik keek haar aan. Ik zeg, dag Katrien, dag Desiree.
Je was blijven hangen.
En die zei even tegen mij van, nou, jouw naam wordt nog wel eens, die valt hier nog wel eens. Ik denk, mooi. Ja, rijk. Dat zal.
Je zei vrij snel en overtuigend tussendoor ontwikkeling van kanker als gevolg van een vaccin.
Ja, want met een vaccin introduceer je allemaal vreemde eiwitten in het lichaam. En God mag weten wat nog meer.
Maar dan heb je het gewoon over de vaccins die je bij geboorte gekregen
hebt. Ja. Nee, laten we heel duidelijk zijn. COVID is niet een vaccin. Dat is een injectie met het doel genetische manipulatie. En ook niet modificatie, nee, manipulatie. En dus als ik het over COVID heb, heb ik het over injecties. Of shots, of shit. Maar de kindervaccins, dat zijn gewoon de ouderwetse vaccins. Ja. Die allemaal zinloos zijn, allemaal gevaarlijk zijn, allemaal nutteloos zijn. Don't do it, please. En ik merk dus, sinds ik bij Jorn ben geweest, dat mensen naar mij toe komen. En, want ik heb wat meer spreekbeurten in het land nu. Hè? Mm. Over heel veel onderwerpen hoor. Helemaal niet alleen over vaccins. Eigenlijk nauwelijks meer. Maar die komen dan naar me toe en die zeggen dan van, nou, mijn kinderen zijn niet gevaccineerd en dat komt door jou. Hè? Of mijn kleinkinderen zijn niet gevaccineerd. Dat is jouw schuld. En die vertellen dan van dat die kinderen het perfect doen. En dat is ook niet zo gek, want niemand staat erbij stil dat vaccins worden gecreëerd op de pathogene, de ziekteverwekkende delen daarvan worden gecreëerd op een kweekbodem van apennieren, bevroede kippeneieren, hondencellen en geaborteerde babycellen. Ja. En die informatie komt allemaal mee in die vaccins. En dat, daar heeft niemand het over. En de producent weet ook niet wat er voor gifstoffen of voor besmettingen zitten in die weefsels die dan worden gebruikt. Vreemde weefsels. Ja. Dus ja, daar zit van alles in wat niet goed voor je is. En het hele principe klopt ook niet.
Maar als je zo'n opmerking... Maar heb je die opmerking gemaakt toen je daar in het ziekenhuis was, zeg maar?
Nee.
Toen, tegen de doktoren?
Nee, want toen dat was in 1982 en dat wist ik toen niet.
Nee, oké. Okay.
Ik heb in 1996 pas dokter Vera Scheimner ontmoet toen ik in Australië was. Mm-hmm. En zij had een boek, 100 Years of Medical Research Shows That Vaccines Are a Medical Assault on the Immune System. En dat boek vond ik toen ik was gevraagd om voor een blad een vaccinatieartikel te schrijven. Ik had spul bij me van de Vereniging Kritisch Prikken, de NVKP. Maar ik voelde dat er veel meer was dan wat ik daarin vond. Ja. En dat klopte dus, want toen ik haar boek tegenkwam. En dat was, ik stond in Katoomba in een boekwinkeltje en dat boek riep me echt. En ik heb het gekocht en toen bleek dat dokter Vera Scheibner 3 dorpen verder woonde in Australië.
Okay.
Dus ik heb haar ontmoet toen op de stoep van de Radio Blue Mountains. Hè, dus net zo'n gebeuren als dit, alleen aanzienlijk minder chic. En ik heb toen een uitzending met haar gemaakt, want mijn gastvrouw die had dat programma daar. En die zei van, nou doe jij dat maar. He, want die had geen verder niemand en zo. Dus dat heb ik gedaan. En Vera zat achter een andere microfoon. En ik zei zo van, ja Vera, ik heb je boek gevonden. En het is niet echt een leesboek wat je gewoon even voor het slapen gaan openslaat. Maar ik zag dat jij een link hebt gemaakt tussen polio en AIDS. En hoe zit dat dan en zo. En mijn gastvrouw Estelle, die viel bijna flauw achter de controls. En Vera stak de duim op en zei van, ja, dat klopt. En die begon te vertellen. Nou goed, zo is dat dus begonnen. En ik ben in 2008 en in 2012 bij haar geweest, bij Vera, in Australië, 3 maanden lang. En dan, ja, ik kreeg dagelijkse colleges natuurlijk. Okay. En ja, ik weet van mezelf dat het bij mij behoorlijk ook best even geduurd heeft voordat ik de switch kon maken van vaccinaties en veilig en effectief, van holy dinges, dit is helemaal geen goed idee, want het verpest mensen. Mm. En als je aan het begin van zijn leven iemand vaccineert, dan heb je een levenslange patiënt. Ja. Of dat nou meteen zichtbaar is aan de buitenkant, ja of nee, dat maakt niet uit. Ja. Want ze hebben in de hersentumoren van overleden Amerikanen, hebben ze de SV40, het 40ste apenvirus wat ze vonden in de poliovaccins, want die worden op gemalen apennieren gemaakt. Ja, je moet er maar op komen. Ja. En die exactzelfde stammen als in het vaccin van de jaren 50, vonden ze dus 50 jaar later, in die hersenen terug, in die hersentumoren. Dus hoe snel weet je dat je een foute boel hebt als je bent gevaccineerd? Nou, dat kan zijn eigenlijk vrijwel meteen door een anafylactische shock die je krijgt. Het is een hele heftige allergische reactie op de rotzooi die in die vaccin zit. Of als je even later een wiegedood baby hebt, of een shaken baby syndrome kind. Of wanneer je 60, 50 jaar later doodgaat aan een hersentumor, waar die rommel van die poliovaccins in zit. Dus het is, ik zeg altijd, ik probeer het heel te simplificeren. Hè? Je wordt niet gevaccineerd tegen een ziekte. Je wordt geïnjecteerd met een ziekte. En het liefste 6 tegelijk. Dus dat op zich al is ook onnatuurlijk. Hè? Want in de werkelijkheid, als er al ziekteverwekkers zijn die bij ons binnenkomen, dan hebben we dus een heel systeem, beginnend bij je speeksel en je neus en dingen, hè, de IgA, om dat aan te merken van, hey, hallo, we hebben een indringer. En met vaccinatie ga je met een naald, ga je er helemaal aan voorbij. Ja. Dus het is zo'n onzin.
Je gaf ook aan dat je een boek geschreven hebt. Dat gaat hier met name ook over de...
Ja, het gaat over een deelvaccin, over de HPV-vaccins. Okay. Humaan papillomavirus is dat. Mm-hmm. En er was een meneer Zurhausen in Duitsland in de jaren 80. En die heeft zitten roeren in baarmoederhalstumoren en heeft daar af en toe HPV's aangetroffen. En toen ik mijn boek geschreven had, waarin ik ook een deel van de geschiedenis, hè, wat ik nu vertel, beschrijf van wat er gebeurd is in de aanloop van naar die vaccins toe. Daar zijn ook al een heleboel rode vlaggen voor mij, van ik denk van, waar ben je mee bezig? Maar ik had het boek geschreven en toen kwam ik tegen een boekje Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook. Dus door medicijnen aangebrachte voedingstekorten. En dat is dan een handboek. Mm-hmm. Dus een kleine pocket. En daar staat dus per medicijn, per farmacijn noem ik dat, om duidelijk te maken dat het altijd gesynthetiseerde stoffen zijn. Dus niet natuurlijk. Nagemaakt, omdat er dan een patent op kan. En poen achteraan. Ik keek dus bij de pil. Levonorgestrel is een stof die in de anticonceptiepil zit. En als je daar gaat kijken in dat boek, dan rennen er 10 goede nutriënten uit. Waaronder voor bijvoorbeeld foliumzuur. Nou, foliumzuur heeft een baarmoederhals nodig om goed te kunnen functioneren. Als er te weinig foliumzuur is, dan vallen er de gaten in, als je het even populair wil zeggen. En toen had ik ineens van, hey, meneer Vierhoff. Rudolf Virchow was een arts in 18 zoveel. En die zei, ziekteverwekkers hebben voorkeur voor ziek weefsel. Dan denk ik, dat is de link. Als jij pilgebruik doet en jouw foliumzuur wordt uitgeput omdat dat eruit rent, dan vallen de gaten in jouw baarmoederhals. En daar gaan die HPV's zitten, want die zijn overal. Gesteld even dat wij geloven in virussen, maar voor het gemak om het
even toen je het boek schreef,
toen ik het boek schreef was ik nog niet zo ver. Maar goed, dus dan is het niet dat je een vaccin moet gaan geven met weer gifstoffen en rommel erin. Nee, je moet zorgen dat die voedingsstoffen worden aangevuld.
geen symptoombestrijding, maar de oorzaak.
Nou ja, aanpakken. Kijk, de hele westerse patentgeneesknudde, zoals ik het noem, is begonnen bij Rockefeller, die op een gegeven moment niet, hè, die zat in de olie, maar die ging op een gegeven moment kijken naar de Duitse chemische industrie en dacht van, dat is ook interessant. En die heeft die twee dingen aan elkaar geknoopt, want medicijnen in de farmaceutische industrie, dat is of vanuit opium of vanuit petroleum.
Ja, gevoelstoffen.
En dat zijn dus stoffen. Ja, als het echte opium is, dan is dat wel bekend van het lichaam. Want we hebben dus receptoren die daar op resoneren. Maar die petroleum natuurlijk niet. En ik heb bij Peter Vereken, die had een avond, dat zijn er twee geworden. Boeken heette dat. En dat was een vorm van TED-presentaties. Hè? Dus een beperkte tijd waarin je iets even aankaart. Ja. Nou, dan had ik er twee. En één was van, hoe zit dat met die pharma? Hoe is dat begonnen? Nou, in 1910 heeft Rockefeller met het samen met het... Hoe heet het? Carnegie Foundation en de Ford Foundation hebben ze de Flexner Report gefaciliteerd en gefinancierd. En meneer Flexner, die is gaan kijken, de medische opleidingen in Amerika is die gaan doorlichten. Maar die man die was een hartstikke racist en hij had ook allemaal, hij zat bij Johns Hopkins. En Johns Hopkins, iedere keer als er ongerief is, is John Hopkins erbij. Johns Hopkins is een ziekenhuis in Amerika en een universiteit. Nou, Flexner die heeft er dus voor gezorgd dat alle natuurlijke gezondheidsbenaderingen zijn verdwenen in Amerika en ook verder in Europa. Mm-hmm. Want ik heb een boek en dat is uit 1949 van Morris Beale, The Drug Story. En die vertelt precies voor welk bedrag welke universiteiten in de wereld zijn gaan volgen Rockefeller geneeskunde. Waardoor dus alles wat natuurlijk is, homeopathie en weet ik veel, allemaal weg. Want dat geld wat een universiteit kreeg, daar hing dan aan vast dat ze dat dus allemaal moesten afweren wat natuurlijk was. En welke universiteiten van Nederland staan daarbij? Leiden en Utrecht. Nou, en dan even ter verhouding. Harvard kreeg 8 miljoen of zo, uit mijn hoofd gezegd. En Leiden en Utrecht kregen $28.000 en $34.000. Maar genoeg dus om aan de leiband van meneer Rockefeller te gaan lopen. Nou, en dat is waarom dus Nederlandse, of de Westerse patentgeneeskunde. Het zijn allemaal synthetische stoffen, die farmacijnen, nagemaakt vanuit de natuur of er los uitgeplukt en zo. Die zijn gericht op het behandelen van symptomen. Het woord helen en genezen is foute boel, dat mag je helemaal niet zeggen. En daarom heet het ook geneeskunde. Het heeft met genezen niks te maken, want het geneest niks. Het is, zoals mijn grote vriend Hans Molenberg zei, Westerse patentgeneeskunde is verschuifkunde. Je gaat aan een symptoom morrelen zonder naar de oorzaak te kijken. Je hebt alleen maar dat eindproduct van iets wat daaronder ligt. En dan geef je daar een medicijn voor, een farmacijn. Dan wordt misschien dat wel gedoofd. Hè,
Je krijgt een nieuwe bijwerking.
Maar je krijgt er dichtbij.
Ja.
Dus,
en daar vinden we weer een nieuw pilletje voor.
Exactly. Ja, exactly. En ik heb dat heel onaardig. Ik zat op het Tielse gymnasium en ik was na 30, 40 jaar een keer op een reunie. Een klasgenoot van mij, ik zal geen naam noemen, maar die, ik vroeg van God, Willem, wat heb jij gedaan? Ja, ik ben huisarts geworden in Brabant. Ik zeg, och, met innige deelneming.
Huh?
Wat bedoel jij? Ik zeg, nou ja, jij hebt 10 minuten per patiënt als het even mee zit.
Ja.
Dan ga je op je laptopje kijken wat die man of vrouw allemaal zegt. En dan ga je op je laptopje kijken wat jij volgens het protocol mag voorschrijven. Ja. En dan heb jij niet door dat die figuur 3 weken later daar weer zit met hele andere symptomen vanuit wat jij hebt voorgeschreven.
Ja.
Oh, nou, hij droop af. Even later kwam hij toch weer bij me terug, vond ik heel dapper. En toen zei hij van, wij denken wel heel verschillend over gezondheid. Hè? Ik zei, nou, ik wil niet weer vervelend zijn, maar ik heb het over gezondheid. Jij zit dat over je oren in ziekte altijd.
Ja, een ziekenhuis. Ja.
Ja. Ja. En kennelijk heeft deze man dus een hele lang zijn leven iets gedaan waar hij nooit van geweten heeft wat het precies is.
Nee. Nee, nooit bewust, maar ook nooit uitgezocht. Hè? Dus nee. Dat vind ik altijd lastig. Ja.
Ja. En ik merk dus ook, ik heb gezien hoe artsen worden opgeleid toen ik woonde in dat ziekenhuis. Ja. En ik heb gezien hoe hun empathie eruit wordt gemapt. En hoe je je niet mag verbinden met een patiënt op een emotioneel niveau. En oh man, het is gewoon zielig.
Ja.
En ik weet ook van mensen die uit een nest komen van een moeder die acupunctuur en fysiotherapie en licht huppelepup heeft gedaan. Mm-hmm. En dat zo'n vrouw dan medicijnen gaat studeren en dan haar eigen kind laat prikken en zichzelf laat prikken. Nou, ik moet je zeggen, ik ben zielsblij dat ik daar niet mee te maken heb.
Nee.
Dus nee. Ja, het is. En ik zeg altijd: artsen doen wat ze weten, maar ze weten niet wat ze doen. Want de opleiding die ze krijgen gaat helemaal de verkeerde kant op. Als je alleen maar dat symptoomgedoe gaat doen, dat heeft zin nul.
Ben je in die zin blij? Is misschien niet een heel goed woord, maar content met wat er is gebeurd in de afgelopen 5 jaar, zeg maar, met het corona-gebeuren. Er is natuurlijk wel een grotere groep.
Ja.
Die dit, in, laten we zeggen, misschien niet hetzelfde ziet, maar in ieder geval is gaan onderzoeken.
Nou, die zijn een beetje achterdochtig geworden. Ja. Omdat de druk zo hoog werd op mensen gezet. Van, hè? En ja, dan zijn, worden er bepaalde mensen worden dan wakker van waarom dat zo hard en zo. Ja. En ja, toen zijn ze wel gaan kijken. En als je dan erachter komt, hè, wat we nu weten, van dat er oversterfte is, die wordt weggemoffeld. En hè, wat dat ja, als je niet naar de plasmaschermen van Nederland 1, 2 en 3 kijkt, of hoe het tegenwoordig heet mag, dan, ja, dan kan je daar een beetje aan voorbij kijken. En dan denk je van, oh, wat heb ik me laten wijsmaken. Ja. En het valt mij dus op dat een dat is een mooie uitdrukking die niet van mij is, maar de hoogafgeleide, die hebben het meeste prikken gehad.
Ja, hoe hoger opgeleid, zit... hoe hoger afgeleid.
Ja, precies.
Ja, dat soort, ja.
Ja.
Wij gaan heel even stoppen.
Ja.
Alpaso Media bestaat uit een team van creatieve vrijwilligers. Wij maken onder meer podcasts, interviews en registraties van evenementen. Een onafhankelijk platform als Alpaso kan alleen bestaan dankzij uw steun. Deel, like, abonneer, doneer of adverteer. Alle informatie is te vinden op onze website.
Nou ja, ik heb een spreukje. Artsen doen wat ze weten, maar ze weten niet wat ze doen. Want ze zijn opgeleid in een mind control verhaal met slaapdeprivatie. Hè, dus weinig slaap krijgen. Vreselijk voedsel, want daar hebben ze allemaal geen tijd voor. En professoren die je goede ideeën jatten. En dat zei ik dus tegen Rima Lebo, een Amerikaanse psychiater die ik in mijn uitzending had. En toen zei ze, oh, doe dat maar keer 10. Ja. Het is dus nog veel erger. Ja. En ik heb dat gezien. Ik heb dat gewoon gezien. Wat ik ook wel leuk vind om te vertellen is dat ik in de tijd dat ik met mijn zoon woonde in dat ziekenhuis, werd ik uitgenodigd door de professor kindergeneeskunde om aan zijn vierdejaars medisch studenten uit te leggen hoe het is om als moeder in het ziekenhuis te zijn met een kind met kanker. En die man die heeft mij het hele uur aannames voorgeschoteld. Zo van, is het niet zo mevrouw? En dan zei ik, nou, nee.
Ik zie toch iets anders.
Was 180 graden de andere kant op altijd.
Ja.
En dat bleef het hele uur zo. Dus ik had op een gegeven moment het idee aan het eind, hè, van hoeveel van die 400 studenten die hier nu zitten, of 200 weet ik veel hoeveel het er waren, gaat nu achter zijn oor krabben hoe het er met de rest van de informatie van deze meneer gesteld is. En ik wist, daar hebben ze geen tijd voor, hè, vanwege wat ik net zei. Dus ik zie dat artsen worden misleid in een...
Ja, studenten eigenlijk. Heel eigenlijk al studenten
nou ja,
op de universiteit. Die
studenten, of artsen in spe.
In opleiding, ja.
Ja, artsen in spe. Die worden opgeleid in iets wat helemaal de verkeerde kant op gaat. Expres. vanwege winstobject. Ja. Hè? Daar willen ze naartoe. Het is doodeng. Als je er goed over nadenkt, is het doodeng. Ja. Ik vind het gek als ik af en toe loop te brullen door mijn huis. En als ik mijn spreekbeurten begin met... mijn hart huilt om wat mijn research blootlegt.
Ja. Ja.
Het is zo bizar dat de meeste mensen het niet kunnen bevatten. Nee. En dan denken van dat ik gek ben. Nee.
Ik denk dat als we kijken naar de jeugd en de universiteit. En om even een stapje te maken naar een volgend onderwerp. Toen de tijd was het de nieuwe medische weer. Hoe zeg ik dat? De nieuwe geneeskunde die werd geïmplementeerd en gedaan. Ja. Wat je nu ziet onder jongeren, en dat is een onderwerp waarvan ik weet dat je dat er graag ook, of graag, maar waar je ook over wilde spreken, is de seksualisering van jongeren en jongere kinderen.
Oh, van hele jonge kinderen, ja.
Wat natuurlijk ook weer nu gebeurt op de universiteiten. En nou ja, eigenlijk al veel jonger.
Nee, 4 jaar.
Ja.
4 jaar. En dan zit je op de kleuterschool, hè, wat vroeger de kleuterschool heette. Ja. En dan is het Paarse Vrijdag en dan mogen de jongetjes met een jurk aankomen en zo. En die kinderen die worden helemaal in de war gebracht. Ja. En dan heb je Rutgers, dat is een instituut wat een beduimelde achtergrond heeft. Heeft met eugenetica onder andere te maken. Mm. En ze worden gesponsord door een van die loterijen en van de kinderpostzegels en zo. Dus daar moet je ook ver van blijven allemaal.
Ja. Ja,
ze krijgen al heel veel geld van de overheid ook.
Ja.
En die hebben dus een verhaal dat kinderen zo vroeg mogelijk moeten op de hoogte zijn van seksueel gedrag enzovoort. Terwijl ik vind dat is een taak voor de ouders.
Ja.
En ieder kind is daar op zijn of haar moment aan toe. Maar nu is het zo dat al die kinderen vanaf 4 jaar oud worden geprest richting LGBT XYZ. En dat is nou vernielend van die kinderzieltjes. Ja. Je ontneemt hen ook hun eigen ontdekkingsreis in dat aspect.
De jeugd, de ontdekking, eigenlijk
alles.
Het lentekriebelverhaal is natuurlijk wel het meest bekende, denk ik. Hè,
ja,
voor veel mensen.
Wat daarachter zit, kijk, door die idiote subsidies die dingen krijgt, die Rutgers krijgt. Kan Rutgers dat smerige materiaal heel goedkoop aanbieden. Dus scholen hebben altijd geldtekort, dus dan is dat het snelste antwoord. Maar er zijn 2 andere uitgaven, christelijke en nog één. En die komen dus helemaal nooit aan bod daarmee. Maar het is zo, kijk, in 2012 of 2013 moesten scholen dus het over seksualiteit gaan hebben. En dat kunnen ze in principe zelf invullen. Dus als je het over de bloemetjes en beetjes wil hebben, prima. Maar er zijn ook scholen die dus blind achter dat Rutgers verhaal aanrennen. Nou, dan zijn die kinderen gewoon vernield voor de rest van hun leven. En de misvattingen van kinderen die dan willen hun lichaam willen gaan verbouwen. Hè, en de gedachte opgedrongen gekregen hebben dat ze in het verkeerde lichaam zitten en al dat soort onzin. Ja, ik vind dat misdadig. Ja. Want... ik geloof dat er 5700 genen zijn die al anders zijn, verschillend zijn tussen jongens en meisjes. En natuurlijk zijn er andere factoren waardoor mensen wel over hun seksualiteit in de war kunnen raken. Ja, dat ik noem voeding en ik noem chemicaliën in de natuur en om ons heen, whatever. Dat is er allemaal ook. Maar om het zo te benadrukken dat jij kinderen eigenlijk aan het dwingen bent om... Ja. Terwijl er hele andere dingen aan de hand zijn. Hè? Want al die kinderen die dus hun borstel er hebben af laten hakken of zo. Hè, zo'n chirurg moet aan de hoogste boom ook, hè, voor mij. Mm. Maar goed. Die kinderen die hebben onderliggende dingen al. Die zijn al zichzelf aan het snijden. Ja. Of die hebben al andere afwijkingen. Waar je naar moet kijken. Of die worden gepest op school. Daar moet je naar kijken.
Dat vind ik ook het hinderlijke, zeg maar, aan... als ik even kijk naar docenten. En wat we hadden het net over... artsen gaan eigenlijk mee in een bepaald systeem.
Ja,
ze weten het vaak niet beter. Het is hoe ze opgeleid worden.
Ja.
En ik weet van nabij... inderdaad dat de docenten waren, die zeiden... van, als er ouders waren, die zeiden van... joh, zodra de lentekriebels komt... dan haal ik mijn kind van school... of ik laat het thuis, of dit of dat. En dat enige opmerking was van... ja, maar dat kan niet, want dat is verplichte leerstof.
Hmm.
Niet meer zelf nadenken. Het is verplicht.
Doe je mond open en neem in.
Dat vind ik misschien nog wel het allerergste. Dat die mensen dus ook niet meer zelf nadenken.
Nee.
degene die jou en mijn kinderen...
Nee, maar dat zelf nadenken wordt er bij iedereen al op de lagere school uitgetremd.
Ja. Nou kan ik me bij de geneeskunde wel iets voorstellen. Hè? Dat er dus een markt achter zit die er beter van wordt om patentgerelateerde farmacie aan de man te krijgen. Wat is de achterliggende gedachte om deze jonge kinderen zo vroeg met seksualiteit in aanmerking te laten komen?
Nou, ik denk dat het gaat over een breder gebied. Dat je kinderen al op hele jonge leeftijd leert in de pas te lopen. En dat komt omdat ons onderwijssysteem is van oorsprong een Pruisisch systeem. En dat had een tweedeling. Het Pruisische systeem had de Volksschule, dat was voor de massa. En de Realschule was voor de 2%.
Mm-hmm.
En die 2% moest die massa eronder houden. En het is een militaristisch verhaal. En als je even je voorstelt van jouw kind is jarig en we hebben 100 gasten op het kinderpartijtje, dan hou je dat niet zo makkelijk in de klauwen. Dus als er maar 10 zijn, dan gaat dat nog wel. Als er dan weinig jongetjes bij zijn, dan is het nog makkelijker. Want die zijn het drukste altijd. Die gaan alle kanten op. Maar, snap je? Dus het is gewoon een...
Controle
model om handzaam arbeids- en belastingvee en tegenwoordig soldatenvee te kweken. Daar gaat het over. En ze willen dus, hè, als je de programma's ziet van eind 1800 in Amerika van wat kinderen moesten weten op school, hè, dan zijn ze nu nog op de universiteit niet eens aan toe. Dus het is allemaal verdomd, hè, letterlijk dommer gemaakt. En dat is ook in Amerika, heeft een vrouw daar een boek over geschreven. The Dumbing Down of America. Maar het gaat over de hele wereld, is het hetzelfde, ook hier.
Ja, ja. Ja, ik weet het uit mijn tijd inderdaad wel. Ik bedoel, het schoolzwemmen, waar is het gebleven? Botanische tuin,
muziek.
Waar is het gebleven? Muziek, gym.
Zingen. Ja.
Ja, precies. Het zijn allemaal onderwerpen die plaats hebben moeten maken voor deze onzin.
Ja.
Wat doet het met deze jonge kinderen?
Die raken helemaal de klus kwijt. Die weten niet wie ze zijn. Tenzij ze hun ouders hebben. Die hen al vanaf het begin heel duidelijk hebben gemaakt dat. Maar het is ook frappant. Ik herinner me dat toen mijn oudste een kind was van 1,5. Was ik samen met een buurvrouw die een dochtertje had van exact dezelfde leeftijd. En dan gingen we bij elkaar koffie drinken. Dus de ene keer zat ik bij haar en de andere keer zat zij bij mij met haar dochter. En als we dan bij Renske thuis waren, dat meisje wat even oud was als mijn zoon. Die had een rieten poppenwagen en die zat er dan te tuttelen met poppen en dekentjes en god maar weet wat. En dan als ze afgeleid was en even iets anders ging doen, dan kwam mijn zoon, die draaide dat ding om en ging met die wielen zitten klooien. Ja. Ik had het hem niet verteld hoor.
Nee.
Dus dat zit er gewoon in. En in de aanleg in de baarmoeder is dat al heel verschillend, die hersenen. En ik heb een hele mooi gesprek met Vicky Thorn gehad, waarin zij uitlegt dat dat hoofd, hè, die hersenen van mannen en vrouwen gewoon echt anders in elkaar zitten. En dat kun je terugleiden naar de tijd dat wij jager-verzamelaars waren. Want we zijn nog steeds hetzelfde biologische entiteit, hè, als uit de steentijd. En jager-verzamelaars. Maar we zitten in een technocratische gedoe. Ja. Nou, dus wat doet een jager-verzamelaar? Een jager, die moet heel goed de gezichten van zijn maten lezen. Want ja, dat beest wat ons allemaal kan vermorzelen, wat wij nu aan het jagen zijn om te eten te hebben, we moeten wel heel goed samenspelen daarin. Dus mannen zijn heel goed in staat om gezichten van mannen te lezen. En ze zijn heel geconcentreerd op één ding. Want daar staat dat beest wat we kop kleiner willen hebben. Terwijl die vrouwen, die zijn thuis. Die zitten in de grot en die hebben een kotsende kat hier. En een kind wat de grot uitloopt daar. En daar staat een hap te pruttelen. En dan gaan ze ook naar buiten toe en dan zijn ze aan het kijken in de omgeving van waar wat dan is, wat dan op dat moment gaar is om te worden geplukt. Dus als je dat doortrekt naar het heden, dan gaat die man, die moet een nieuw overhemd hebben en die heeft een blauw overhemd wil die hebben en hij heeft gezien, oh, dat is, die winkel heeft dat, dus winkelen, Hoppakee, overhemd scoren, klaar.
Kassa.
Ja. Terwijl vrouwen die gaan kijken en oh de schoenen zijn in de aanbieding. Oh, dat is ook leuk. Ja. Totaal anders.
Ja.
En als je dan gaat kijken naar hoe die twee moeten communiceren samen. De weg uitleggen. De man zegt, ja, dan ga je naar het oosten daar. En dan, dan later is er een weg naar het noorden toe. En, nou. Vrouwen, geen idee. Ken je die boom die daar staat?
Ja.
Ja. En dat postkantoor, weet je wel, is een eindje verder. En dan, daar moet je linksaf. Ja. Snap je dat? Ja. Dus dat is communicatie, die gaat helemaal langs elkaar heen.
Ja.
En dan ga je trouwen en dan. Dus, dan kun je zeggen, als vrouwen een punt willen maken bij een man, zorg dan dat je het zo kort mogelijk zegt en dat voordat je het tegen die man zegt, dat je tegen hem zegt van luister nu als een meisje. Want je hoeft niks op te lossen, ik wil alleen maar dat je hoort wat ik zeg. Ja?
Mm-hmm.
Oké. Okay. Dus dan kom je met je verhaal, kort en bondig. Huppakee. En als je wel een oplossing wil, dan kun je dat erbij zeggen.
Ja, want wij mannen zijn altijd oplossingsgericht.
Jullie willen altijd meteen aankomen met een oplossing. En dat is prima, behalve als...
Kijk, jullie willen alleen je verhaal kwijt.
Vaak
alleen
maar gehoord worden.
Ja,
ik wil alleen maar dat je het weet. Ja. Nou, als je zo in een huwelijk binnenstapt, dan heb je al, ik weet niet wat, gewonnen.
Mm-hmm.
Want ik heb ook met een man, ik kreeg nul terug van hem. Ik ben op een gegeven moment maar brieven gaan schrijven. Omdat ik zo pissig werd over dat ik nooit wat terug kreeg. Dus ik denk van een brief kan hij op zijn eigen tijd lezen. Heeft hij geen last van mijn woedeaanval erbij en zo. Weet je wel.
Ik zat toevallig van de week met mijn vriendin in de sauna. En er zat een stel naast ons en... Ja, ik raak ook altijd geprikkeld door allerlei dingen. En die man die zat rustig in zijn stoel en te luisteren. En die vrouw werkelijk waar, een half uur aan één. En die man alleen maar, ja, nee, ja schat, nee. En ik vond dat zo fascinerend. En ik heb geprobeerd, niet naar de inhoud van het verhaal te luisteren, maar naar de essentie van wat zegt ze nu eigenlijk. Maar dat komt bij ons ook echt niet binnen.
Nee.
Dat komt bij ons mannen echt niet binnen.
Nee.
Pas als jij heel concreet zegt, luister, ik wil dit voor jou gedaan hebben. Of dat.
Ja.
Tweede dingetje, zo grappig je zegt met dat jagen. Bij mij is dat altijd uitgelegd als het verschil waarom mannen wel kunnen inparkeren en vrouwen niet. Het is een kleine zijstap.
Niet alle mannen
kunnen
inparkeren.
Omdat mannen dus ver moesten kijken naar die prooi.
Ja.
Terwijl die vrouwen aan de pot met kinderen dus het breed moesten kunnen zien.
Ja.
Dus dat ook niet alleen de manier van denken, maar ook de manier van kijken al anders is.
Ja. Ja.
En dat was ook waarom wij mannen bijvoorbeeld, waarom het ons niet opvalt als er iemand flirt in een discotheek. Terwijl jouw partner precies ziet van, hey, die blonde Del daar, die...
Die is op mijn man uit.
Ja. Weet je, die heeft dat. Dus ik vind het wel grappig dat je dit vertelt, want dat...
Ja, maar dat zijn allemaal voorbeelden van dat verschil tussen mannen en vrouwen. Dat zit ingebakken. En als je dat dan niet realiseert, oh man.
Maar dan even terug naar het onderwerp...
seksualiseren.
Ja.
Kijk, seksualiteit is natuurlijk het meest precieuze wat we hebben. En als je daar mensen al op gaat misleiden als ze 4 jaar oud zijn.
Ja.
Hè, of als ze 9 jaar oud zijn en dan een dingetje van plastic krijgen die een clitoris moet voorstellen. Waar ben je in hemelsnaam mee bezig?
Ja, nou, die vinden we toch niet. Met zo'n liedje. Nee, oké. Maar dus, ze gaan eigenlijk al... Fucken met dat brein, met de brain, zeg maar, dat is wat jij zegt.
Ja. Want kinderen zijn daar helemaal niet mee bezig. Ik bedoel, ik weet dat er baby's zijn die al masturberen. He, die liggen al met een rood hoofd in de wieg. Ja, ik was er daar één van.
Okay.
Maar ik heb geprobeerd dat in India aan een vriendinnetje uit te leggen. Dat kwam niet binnen.
Nee.
Dus die zat daar helemaal niet. Waarom ik daar wel was, weet ik niet. Maar... En ieder kind heeft daar zijn eigen tempo en zijn eigen manier in. En laat dat met rust. Laat dat met rust. En iedere kind speelt ook op een gegeven moment met de billen van een andere. Hè? Doktertje spelen. Ja, dat doe je 1 of 2 keer en dan weet je dat en dan is het klaar. Maar nu worden kinderen daar helemaal opgedrukt. Ja. Helemaal buiten proportie. Ja, en dan krijg je rare dingen.
Maar even terug naar de vergelijking die ik maakte met de farmacie. Achterliggend doel is dan het in de pas laten lopen.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook te maken met operaties. Die kinderen dan aan zich laten doen. Dat is natuurlijk ook een verdienmodel.
Ja, en die kinderen zijn dus levenslang gedoemd om allemaal shit te blijven slikken. Ja.
Ja. De GGZ.
En het gemene is dus, hè, de operatie om de rotzooi eraf, of nee, oh, niet rotzooi, om de borstjes eraf te haken, dat wordt betaald door de verzekering. Hè, dus betalen wij allemaal aan mee. Maar als zo'n kind dat wil terugdraaien, niet dat die borstjes er weer aankomen, maar of andere dingen, rekening. Dan is het eigen rekening. Ja. Het is zo smerig.
Wat voor onderzoek heb je gedaan op dit gebied, zeg maar? Want ik weet, ik ken jou als iemand die zich altijd helemaal...
Ja, ik bijt me vast.
Ergens in bijt en ja.
Ik wil tot het bitter eind weten, ja. Ik heb een heel mooi interview gehoord met Chloe Cole. Dat is een meisje in Amerika die werd gepest op school. En van daaruit ging ze dus denken van als ik nou een jongetje ben, heb ik er geen last van. Die heeft toen ze 16 was de borstjes eraf laten halen. En toen ze 18 was, dacht ze, shit.
Dat heb ik gedaan.
En die is een hele goede ambassadrice geworden voor Don't Do It. En ik heb in mijn presentatie, die 3 uur duurt, omdat ik zo ga, heb ik ook een filmpje van een jonge vrouw die dus in datzelfde clubje ook vaak zit. En die heeft een pleidooi, dat gaat je door merg en been. Ja, die zegt van, alsjeblieft, volwassenen, als er een kind bij je komt, die wil een stuk van zijn lijf eraf hakken, omdat die denkt dat die niet in het goede lijf zit. Laat ze niet hun gang gaan. Neem het niet serieus. Laat het ze uitstellen. Want heel vaak is het zo van dat kinderen die dat op een bepaald moment denken, om wat voor reden dan ook, en de meesten doen dus al rare dingen omdat ze problemen hebben op de een of andere manier. Als ze ouder worden, groeien ze daar vanzelf overheen. En misschien dat ze dan wel homoseksueel blijken te worden of zijn. Maar dan is er in ieder geval geen lichamelijk letsel aangebracht. En je kunt zelfs in het skelet al zien of het een man of een vrouw is.
Ja.
Gewoon door de hoek. Heupen. In de heupen.
Schouw, dus ademzappen. Ja. Whatever. Ja.
Nou, en ik heb in een hele andere verhaal kwam ik tegen. Dat de voeding is hollend achteruit gegaan qua inhoud. Hè? En wat er dan gebeurt. Er is een kattenexperiment geweest. Francis Pottinger was een mensenarts. En die had gebruikte katten voor iets wat hij aan het onderzoeken was. En die katten moest hij voeren. Die moest hij natuurlijk eten geven. En dat deed hij met de leftovers van het ziekenhuisvoedsel. Mm. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat
niet
allemaal verschrikkelijk is. En die katten gingen ook hartstikke dood. Die konden daar niet op leven. En toen dacht hij, oh, want hij was toen overgestapt op voedsel wat een afval van een slager was. Mm. En dat deden ze het prima op.
Ja.
Oh, wat gebeurt hier? Dus dat is hij gaan onderzoeken. Hij heeft groepen katten gemaakt en die heeft hij goede dingen gegeven en niet goede dingen. En dan is hij in generaties gaan kijken wat er gebeurt. Nou, een van de dingen is dus dat die katten hun schedels misvormden. Hè? Dus die werden smaller, hun skeletten en nou ja, allerlei andere ellende. En maar wat er ook gebeurde, is dat ze seksueel gingen veranderen. De katers werden meer vrouwelijk als ze rotzooi kregen. En de poezen werden meer van dat hem. En toen is hij gaan kijken, want ineens zag hij dat bij studenten ook. Dat die hebben silhouetten waar je eigenlijk nauwelijks kan van aflezen. Van,
wat is het nu?
Is het nou een heitje of een zijtje?
Mm.
En ik heb dus in die presentatie foto's van die studenten op hun rug gefotografeerd, naakt. En dan is het eigenlijk nauwelijks te zien wie wie is. Dus het is niet alleen bij die katten gebeurd dat, maar ook bij de mensen gebeurd. Dus dat is dus ook een factor waardoor mensen in de war kunnen raken. Als ze dus ja, zo androgyn worden allemaal. Want dat is waar ze, en dat weet ik dan weer van een hele andere plek af. Er is een stroming in deze wereld die de wereld wil maken zoals die ooit was. En dan denken ze dat dat zo is, dat mensen androgyn zijn. Hè? Dus andros is man, gyne is vrouw.
Onzijdig.
Ja, in feite. Het is een mengvorm en je weet niet precies wat. En nou, dat is hun droom. En dit verhaal van voeding die dan onttakeld wordt, waardoor de voedingsstoffen die je nodig hebt er niet meer in zitten, en je dus dan ook seksueel en qua skelet heel anders wordt. Ja, dat zijn allemaal factoren die uit die hoek komen. En ja, dat gaat, is een heel langzaam proces, dus dat hebben we niet meteen doorgehad. Maar nu ik zo dat heb uitgebracht, ik zie het overal om me heen. En jij had het over dat er een vraag was in verband met Down syndroom.
Ja, een van de kijkersvragen was dat inderdaad. Ja.
Nou, meestal zijn Down syndroom kinderen van wat oudere vrouwen. En de logica die ik daarin zie, is dat het metabolisme, hè, dus de spijsvertering en alles wat eraan hangt, bij hoe ouder je wordt, hoe minder fijnzinnig dat gaat. Hè. Mm-hmm. Het verslijt een beetje of zo. Maar als je dan ook nog voeding hebt die dus ook steeds verder wordt uitgekleed. En ik heb een boek van Epigenetics, heet dat. En dat is van Joel Wallach. En Joel Wallach, dat is een Amerikaan die is begonnen als dierenarts. En later is hij ook natuurarts voor mensen gaan doen. Maar hij heeft in die tijd dat hij dierenarts was, heeft hij, ik weet niet hoeveel obducties gedaan op dierenlichamen. En daar heeft hij idioot veel van geleerd. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld ontdekt dat er is een gebied, ergens in Amerika, en ik weet niet waar hoor, maar daar is een gebied, daar heeft plantengroei plaatsgevonden. En het sediment daarvan, hè, dus wat daarover is achtergebleven, die bodem, dat is heel rijk aan alle mogelijke nutriënten. Want wij, en mineralen vooral. Mm-hmm. En wij kunnen mineralen pas opnemen als het door een plant is heen gegaan. Dus als jij een rijke mineralengrond hebt en je hebt daar je groente opgekweekt, prima. Maar dat wordt op steenwol gekweekt in grote kassen met licht erop en bullshit.
Niet niks.
Laat me zitten. Maar hij heeft dat land. En deze man heeft, nog denk ik dat hij dat doet, altijd gratis presentaties gegeven. En daar kwamen steeds meer mensen op af. En hij heeft met zijn producten die hij heeft gemaakt met mede dat vanuit dat land waar die mineralen in zitten, heeft hij een network marketing verhaal van gemaakt. Dus er zijn heel veel leken mensen die door hem worden opgeleid in dat network marketing verhaal. Maar dan niet het verdienmodel, wat alle network marketing dingen kunnen de mensen perfect dat vertellen. Mm-hmm. Maar het spul waar ze wat ze verkopen, weten ze nauwelijks iets van. Dat stoort mij altijd eindeloos. Maar goed. En hij leidt die mensen dus echt op. En zet ze onder druk ook. Hè? Want hij heeft radioprogramma's. En dan is er iemand die zegt van, nou, ik ben zo oud en ik weeg zoveel. En ik heb dat en dat. En dan laat hij dus zijn disciples, zeg maar, laat hij antwoord geven. En hè, dan corrigeert hij als dat moet. Maar goed, toen kwam er dus in dat boek, is er dan een verhaal van dat hij een presentatie geeft. Gratis voor de mensen ook. En dan komt er tijdens de pauze iemand met Parkinson op hem af. Deze vorm. En die vraagt van, ja, kun je iets voor me doen? En dan zegt Joel Wallach, geen idee, maar deze 60 mineralen heb je nodig. En dat zit in dat product. En vitamine, huppelepup, zit in dat product. En als je nou die drie dingen bij elkaar neemt, want daar heb ik ook nog wat in zitten, vetten. Als je die drie dingen bij elkaar neemt, nou, wie weet wat er gebeurt. 3 maanden later is die man van zijn Parkinson af. En hetzelfde verhaal is, er is een vrouw die kennelijk al niet zo jong meer is. die laat een vlokkentest doen tijdens haar zwangerschap, 12 weken. En daar komt uit dat ze bezig is om een Down-syndroom kind te krijgen. Dus die vraagt aan Joel Wallach, hey, sowieso, heb je iets voor me? En dan heeft hij dus hetzelfde verhaal van, nou ja, neem dat en dat en dat. Hè? Want hij zegt altijd van, je hebt 60 nutriënten nodig, mineralen. En dan 16, geloof ik, vitamine en zo. En nog wat vetten. Dat is het pakket wat we echt nodig hebben. Het zijn, nou, sommetjes die goed, maar je hebt 30, het zijn 90 dingen bij elkaar. Ja. Maar als je dat allemaal binnenkrijgt, dan heb jij alles wat jij nodig hebt om je zelfgenezend vermogen aan te zetten. Want dat is wat het is. Dat zegt hij er niet bij, maar dat zeg ik. Als jij jouw lichaam alles geeft wat het nodig heeft om het zelfgenezend vermogen aan te zetten, klaar. Nou, en die vrouw die neemt dus die spullen. En dan aan het eind van die 9 maanden wordt een perfect gezond kind geboren. En een heleboel hazenlippen, dat soort dingen. Het is altijd in aanleg in de zwangerschap tekort aan voedingsstoffen. Open ruggetje, idem.
Volumes, ja.
Alles. Dus ja, als je een flatgebouw gaat bouwen en je hebt rottige cement en het beton zit roestend ijzer in. Bedoel, hoe lang denk je dat het blijft staan?
Ja.
En bij ons is dat net zo. En dan hebben we nog een heleboel dingen die ons verkeerd worden verteld. Hè, bijvoorbeeld de Hartstichting, niet veel zout. Ja. En de cholesterolwaarde. En hè, die worden dan opgerekt doordat er nog veel meer patiënten die rotzooi moeten slikken. Die hen per één cel tegelijk vermoordt. Ja. Want dat is wat statines doen. Hè, en spieren afbreken. Nou, je hart is ook een spier. Hey, vreemd.
Ja, dat ja, aan dezezelfde tafel heeft Rob Elens al eens uitgelegd. Wat eigenlijk, wat zei nou?
Cholesterol
is, zeg maar.
En ja, dat is voor je slechts, hormonen aan te maken.
Precies, iets heel slechts van gemaakt wordt. Maar dat het eigenlijk een hartstikke goed ding is. En, en zout is nog wel, hè? Dat, tenminste, wat ik ervan weet.
Ja, maar welk zout?
Juist,
hè?
Dat zou ik zeggen.
Maar we hebben niet voor niks is het woord salaris komt daar vandaan. Hè? Want zout is iets wat we hartstikke nodig hebben. En je had Batman Gelic, een arts in Iran die in de gevangenis was gezet. Die had niks anders dan water en zout. En daar heeft hij heel veel patiënten mee kunnen helpen. In de gevangenis. Dus ik gebruik Keltisch zeezout. Daar zitten veel mineralen in. Waarvan ik hoop dat ik ze binnenkrijg. Want het, ik weet niet, als dat plantenverhaal erbij. Ja, ik weet niet hoe dat dan zit. Dus dat wil ik nog eens een keer proberen uit te zoeken. Maar dat Keltisch zeezout, dat is ook niet zoutzout. Hè? En als jij bij Appie zo'n dingetje, dat is dat heel agressief, dat zout. En er zit spul in om dat zout niet hygroscopisch te laten. Dat wil zeggen wateraantrekkend. Hè? Nou, dan als je dat eet, dan drogen jouw cellen ook uit. Want je krijgt dat spul binnen wat water de deur uitstuurt. Dus.
Oké. Okay.
Dus er zijn altijd nuances in.
Ja, precies. Ja, als ik goed luister inderdaad. Hè, want je hebt het over autisme na vaccinatie. Hè, eigenlijk een aanslag op je leven. Parkinson, ja, ik combineer het vaak met gif landbouwstoffen. Hè, wat als gevolg dus, ook jouw lichaam inkomt en eigenlijk.
Ja. Maar goed, we zitten in zoveel gifstoffen om ons heen.
Ja, maar zijn dan dus, wat jij nu eigenlijk zegt, is dus niet die gifstoffen direct zo schadelijk voor jou, als wel dat ze iets aanrichten in je lichaam, waardoor je dus niet meer de goede mineralen of stoffen op kunt nemen.
Nee, er zitten geen mineralen en stoffen meer in de voeding. Omdat de landbouwgronden zijn uitgeput. Ik bedoel, iedereen heeft een gebrek aan magnesium. Ja. En dat merken zwangere vrouwen als eerste, want die krijgen beenkramp.
Ja.
Dan heb je een hele simpele oplossing. Je hebt zegzaal en daar kun je magnesiumolie kopen.
Mm-hmm.
Dat is geen olie. Het is gewoon magnesium met water. En een beetje dikkerige oplossing. En als je dat op je kuiten smeert, dan kramp het raam uit. En ja, niemand heeft meer een kwik bloeddrukmeter. Maar daar kun je dus heel goed mee vinden of jij een gebrek aan calcium of magnesium hebt. Want wat je doet, is je doet die manchette om de kuit van iemand.
Mm-hmm.
En je pompt dat kwik omhoog, zo. En als ze dan voordat het 200 millimeter kwik is in die buis, beginnen te piepen, dan weet je, oh, ze hebben een tekort. Dus dan laat je die manchet leeglopen. Dan geef je ze magnesium of tegen hun oorspeelselklier aan of in hun mond, niet inslikken.
Okay.
Wacht je even tot het lichaam de boodschap heeft. En dan pomp je en dan kun je dus door die 200 mm kwik heen. Want het lichaam heeft dus het idee van, oh, er is magnesium weer aanwezig. Nou, dat soort leuke spelletjes, daar ken ik er een heleboel van.
Nee, deze kende ik niet.
Ja. Okay. En je kunt ook mensen laten testen als, hè, want die voeding is nu verschrikkelijk tegenwoordig. En sommige mensen die, het hoeft maar dat van MSG in te zitten. Hè, dus de vetzin is dat, vetzin. Een smaakverbeteraar wat bij de Chinees is en zo, wit spul is het. Ajinomoto heet het ook wel. Die kunnen daar totaal niet tegen. Maar wat je dan kunt doen, en dus vooral voor kinderen is dat heel leuk. Je eet of drinkt even een half uur niks. En dan neem je een minuut lang je pols op. Niet 15 seconden keer 4, nee, gewoon een minuut lang je pols opnemen. Dat getal schrijf je op. En dan neem je in je mond wat je wilt testen, van kan ik daar tegen? He, dus ik heb het verhaal geleerd van iemand die dat praktisch test noemt. Mm-hmm. En die zei van ja, ik ga met mijn vrouw uit eten. En dan laat ik haar de wijn testen. En dan weet ik of ik de fles helemaal eentje kan leegzuipen of niet.
Oké.
Okay. Ja. Dus wat doe je? Je hebt die een hele minuut heb je je pols opgenomen en opgeschreven. En dan neem je het of in je mond of tegen je oorspeelselklier. En dan wacht je even. En dan neem je weer een minuut lang je hartslag op. En dan schrijf je dat tweede getal op. En als die meer dan 4 punten uit elkaar lopen. Hè, dus die tweede is dan meestal hoog als er iets in zit waar jij niet tegen kan. Dan moet je dat laten staan. En ik weet dus als ik ergens eet en ze gebruiken dingen uit pakjes en zakjes. Ik voel aan mijn hartslag na afloop van was not good. Mm-hmm. En ik was een keer met Hans Molenburg samen in Barchem, ergens in het oosten van het land. Hadden we een gedeelde vaccinatiespreekbeurt, presentatie. En we hadden geslapen in dat hotelletje. En we hadden heel mooi biologisch gegeten de vorige avond. En ik loop dat zaaltje binnen. Ik zeg, oh Hans, heb je lekker geslapen? Nee, helemaal niet. En hij was er dus achteraan gegaan. Wat is hier gebeurd? Wat bleek nou? De hele biologische maaltijd was in huis gemaakt. Behalve het ijs.
Hmm.
Bingo.
Die had jij niet genomen?
Ja, ik kan er kennelijk iets. Nee, waarschijnlijk niet. Want het, eigenlijk is ijs eten na je maaltijd ortomoleculair vloeken. Net als je wasmachine. Daar zitten enzymen bij die waspoeder. Die hebben een bepaalde temperatuur nodig. Ga je daar heel ver buiten, dan werken die enzymen niet meer. Dus wij hebben een lichaamstemperatuur. Onze enzymen werken op die lichaamstemperatuur. Ga jij daar je maaltijd ijs erop gooien? Ja, niet meer. Dus dat is ook al niet zo'n goed idee. Dus waarschijnlijk heb ik toen geen ijs gegeten.
Ah, okay. Of moet ijs met warme chocolade erover. Dat compenseert een beetje.
Ja,
nee, maar ik snap je punt en dingen. Okay.
Maar dat zijn dus allemaal dingen die mensen gewoon nooit weten.
Nee. Ik heb er gewoon vorige keer dus op gelet van hoeveel gangpaden in de supermarkt is nou eigenlijk gevuld met iets wat in plastic verpakt is. Ja, 80% van de... hoef je eigenlijk niet meer te zijn. Ik bedoel, ik kom nog wel op de versafdeling of dat soort dingen.
Ik zeg altijd, en dat is dan een ander aspect, dat is niet het plastic aspect, maar ik zeg altijd, in een dorp is de apotheek de grootste gifbelt.
Ja.
En de supermarkt is een hele goede tweede.
Ja, absoluut.
En ik zeg altijd tegen mensen, als je boodschappen gaat doen, in zo'n eng ding, neem je bedovergrootmoeder mee in gedachten. En alles wat zij niet snapt, laat jij staan.
Ja.
En als je denkt van, dat lijkt me wel wat lekker, dan kijk je wat ze gebruiken. Hè? Hoe is dit recept in elkaar gezet? Oké, dan kan je dat zelf namaken met stoffen die wel goed zijn.
Nou, ik heb Tanja Stevens hier gehad, de voedingsdeskundige ook, van het boek Geef je ogen de kost, onder andere.
Ah, ja.
En die zei dit ook, van bij twijfel, er zijn zoveel diëten, er zijn zoveel... van Montignac naar wat is er allemaal niet voorbij gekomen.
Ja.
Onthoud één ding, inderdaad. Zou mijn oma het eten? Is het antwoord ja, dan is het goed. Is het antwoord nee, laat het staan. Die zei precies hetzelfde.
Ja, ja, er is nu een stroming en die heeft het over... Dat komt van God, hoe heet die? Oh, ik kan het 100 keer zeggen. Dat was een tandarts in 1900 tot 1930 had hij in zijn praktijk. Weston Price. Ja, het komt wel. Maar
ja, dat komt ook in uit haar boek ook. Ja, ken het.
Weston Price. En die is bij, na zijn praktijk, toen hij aan het eind van zijn praktijk had ontdekt dat die kinderen smallere kaakbasis hadden enzovoort. Dat zit in mijn gebit en gezondheid presentatie. Ja. Dat die kinderen dus smaller en dus geen ruimte voor het tweede gebit en zo. Allemaal ellende. En dan gaan tandartsen 4 kiezen trekken en dan creëren ze ruimte. Ja, bullshit. Het is echt, want iedere tand en kies heeft een relatie met een orgaan of een orgaansysteem. Dus wat ben je in godsnaam aan het doen? Tandartsen doen wat ze weten, maar ze weten niet wat ze doen. Weston Price die heeft na zijn praktijk is die gaan kijken bij natuurvolkeren. Hoe doen die dat? Nou, die hebben allemaal hun eigen dieet, zeg maar. En die hebben brede kaken, alle tanden hebben plek, brede neusbasis, goede ademhaling, niks aan de hand. Totdat ze dus westerse diëten gaan eten en dan breekt de pleuris uit. Wat hij heeft geconcludeerd wat je moet doen, is dat je je moet dierlijke vetten nemen. Daar zit vetoplosbare vitamines in. Groenten en nou, dat soort dingen. Hij heeft een heel lijstje van do's.
Hè?
Ja. Nou, de don'ts heeft hij dan niet, maar het zijn do's vooral. Hè? Van wat kun je doen?
Ja, bottenbouillon weet ik.
Beestenbottenbouillon, lever. Ja. Wat had hij nog meer? Orgaanvlees dus. Hè? Mm-hmm. En ja, vetten. Hè? Dus ganzenvet, reuzel, you name it. Ossewit. Deden we vroeger de friet in. Dat is gezond. Ja. Dat soort dingen. Dus ja, wij worden ook misleid. Ik noem ze altijd het ondervoedingscentrum.
Mm.
Want die kwekken een eind weg wat helemaal nergens op slaat. En dan is er een hele... Ja, hoe noem je dat? Een hele doelige man die daar dan roept van wat je wel en niet kan eten. En ik hoor hem dik en zeggen en denk van, als je wil dat mensen doodgaan, moet je dat doen.
Ja, dat bedoelde ik net met te zeggen van, ja, je hebt zoveel advies, op een gegeven moment weet je het ook niet meer.
Nee, en niet alle diëten passen bij iedereen.
Nee.
Ik heb ooit een artikel geschreven over Ayurveda.
Mm.
En... toen heeft die therapeut heeft ook mijn polsdiagnose gedaan, want dat hoort erbij. Dan moeten ze, ik doe dan heel gemeen op een beurs, hè, als er zo'n iemand zit, dan geef ik mijn rechterarm. Nou, als ze daar dat accepteren, dan weet ik al van, not good. Als ik een vrouw ben, moet mijn linkerpols gecheckt worden. En dan voelen ze dus 3 verdiepingen in de diepte, of nog meer, weet ik veel, heel ingewikkeld, heel, heel subtiel. En dan kunnen ze dus uit de 3 typen die er zijn, Pitta, Vata en Kapha, kunnen ze een combi maken die bij jou past. En dat is dan je geboorteconstitutie. Maar dat wil niet zeggen dat die constitutie nog gaande is nu. Het kan zijn dat je uit de pas bent gelopen. Nou, dus ik ben Pitta, Vata, vuur, lucht. Mijn lucht was te hoog en mijn vuur was te laag. Zou je niet zeggen als je me hoort. Ik zal het maar vanzelf zeggen. Ja. Want je verteringsvuur, hè? Je spijsverteringsvuur. Nou, wat je dan doet, is dan ga je kijken in de boeken welke groenten en andere eetwaren zijn pitta, zodat ik die boel kan van verwarmen kan aanvullen. En wat moet ik weglaten? Wat zijn luchtdingen? Hè? Dus appels en stengelgewassen en dat soort dingen. En... dat heb ik toen ook een tijdje gedaan, naast mijn gezin. Hè, dus ik kookte voor mezelf nog weer apart iets. En ik zag dus dat ik verloor iets gewicht, want ik was nooit 1 gram te zwaar toen. Maar er viel iets gewicht weg. En ik had een donderse energie, man. En ik hoefde helemaal niet zo lang te slapen. En waarom niet? Omdat ik mijn lichaam alleen maar dat gaf wat het accepteren kon. Mm. En waar het iets aan heeft. En dat is voor iedereen verschillend.
Ja.
Dus als je een gezin hebt, dan heb je 6 potjes te koken.
Eigenlijk wel, ja.
Ja.
Word je af en toe niet eens ook er moe van? Maar ik bedoel, we zitten nu zo al een tijdje te kletsen. Ik bedoel het over... wij zitten natuurlijk in de conspiracy hoek. Daar zullen ze ons in wegzetten. Maar je hebt te maken met
conspiracy voeding. Conspiracy realisten. Ja, pas op.
de trilling is niet goed. De straling is niet goed. Het eten is niet goed.
Ja, de ik heb een,
troep
ja.
in de lucht is niet goed. We hadden het net over een wolk van
mist.
Wat was het mist wat we pas gehad hebben. Waar, heel veel...
waar allemaal ellende in zat, ja. Ja, nou, ik heb in heel veel van mijn presentaties laat ik die slide zien, die dia. En dat is een zo, en dan in het midden staat de terreur van het moderne leven. En dan heb ik in alle klokvakjes heb ik dingen gezet die erbij gekomen zijn sinds, nou, pakweg 1850 of zo.
Mm.
Dingen die jij noemt, hè?
Ja.
En dan kun je op twee manieren naar kijken van, Jezus, dat is wel heel veel shit.
Mm.
Maar je kunt ook zeggen van, ha, dat is verrekte veel shit. Maar kijk, we zijn er nog.
Ja, ik denk dat wij als mensen deels kunnen aanpassen aan dingen.
Ja.
Weet ik niet. Het is mijn invulling, mijn aanname.
Nou, dat is wel zo. Want als je gaat kijken, bij iedere keer dat er een elektromagnetische uitdaging bijkwam in de wereld, kregen mensen griep.
Ja.
Griep. En de zwakken vielen dan af.
Ja.
En de rest kon door. Maar iedere keer gebeurde dat.
Is ook wat in de natuur normaal gesproken gebeurt, hè?
Ja, en ja. Maar goed, wij hebben natuurlijk heel veel niet-natuurlijke dingen die erbij komen. En er zijn mensen die dus van straling echt nou gewoon dit leven willen verlaten. Ik heb zo'n voorbeeld.
Ja.
Die kunnen het niet meer handelen. Die worden helemaal wanhopig. Die kunnen het nergens meer zoeken. En ja, die vallen dan af en dan blijft de rest over die of afgestompt is of gewoon heel sterk. I don't know.
Maar die ja, als je daar dan zo zelf naar kijkt. Ik bedoel, je zei al, je moet je eigenlijk niet door laten gek maken.
Nee.
Maar goed, er zijn zoveel van die plaatjes waar jij het dan over hebt, waar wij geen invloed op hebben. Kijk, die winkel, je kunt ervoor kiezen om niet naar de supermarkt te gaan. Hè?
Ja, maar dan...
En inderdaad je biologisch eten te halen. Maar die vliegtuigen, die trek ik niet uit de lucht.
Nee, die chemtrails die komen ook wel naar beneden. En dan zijn er mensen die zeggen van dat is onzin, dat bestaat niet. Ik kreeg daar nog bij een redactievergadering van Gezond Verstand, kreeg ik daar van iemand op mijn laser over. En ik denk, ja, het zal wel.
Okay.
Ik heb over de gezondheidseffecten van die chemtrails heb ik gesproken in een hoorzitting van het EU-parlement in Brussel. Dus, ach, ik weet niet wie er dan gelijk heeft, maar goed.
Ja, en Peter van Eeken, we noemden hem net al, die heeft er ook zoveel onderzoek al aan
gedaan. Ja.
Ja.
Dus, nou ja.
Maar zijn de onderwerpen waar jij zelf dan moeite mee hebt om daar in te verdiepen, om daar onderzoek naar te doen? Omdat het onderwerpen zijn waar we weinig invloed op hebben?
Oh nee, dat is voor mij geen beletsel.
Okay.
Nee, ik heb ook spreekbeurt bij Peter gedaan in 2006 al of zoiets over chemtrails. Ja, dus nee, dat heb ik niet. Nee, waar ik me aan erger is de lui die dan zo stevig roepen dat ik uit mijn nek klets. En dan denk ik, waar haal jij je informatie vandaan om dat te kunnen zeggen? Want heb je iets bestudeerd? Of is het alleen maar dat je ergens achteraan loopt of zo?
Mm-hmm.
En ook mensen die zeggen van, ja, dat is maar jouw mening. Ik zeg, nee, ik heb het onderzocht. Ik heb niet een mening. Ik heb dingen op een rijtje gezet en ik heb geconcludeerd. Dus iets heel anders.
Als iemand reageert met dat je uit je nek kletst, dan is dat alleen maar te typeren als een mening volgens mij.
Nou ja,
maar
het goed. Is projectie dus.
Projectie,
hè?
Ja, precies.
Ja.
Dus,
nee, ja, goed. Ik probeer dingen zo goed mogelijk te doen. En natuurlijk zijn er ook dingen die ik niet weet. Ik had net in afgelopen zondag in Arnhem, in een heel klein leuk theatertje, alles rood pluche en rood fluweel, geweldig werkelijk. Had ik een presentatie over gebit en gezondheid. En ja, daar vertel ik ook een heleboel dingen. En het is veel te veel, dus ik geef die presentatie ook mee, de dia's aan de mensen. Want dan hebben ze, hoe noem je dat, linkdienst, je kunnen nazoeken. En, maar daar zat dus een biologisch tandarts in het publiek. En die begon op een gegeven moment ook dingen te zeggen. En dat vind ik prima.
Ja.
Want ik kan het niet allemaal weten. En dat pretendeer ik ook helemaal niet. Ik begin altijd met van, wat zie ik wat er niet klopt? En dan, ja, dan vallen dingen op hun plek en dan ga ik invullen. En dan komen er steeds meer dia's en dan wordt het steeds langer.
Nou, dat is ook, je haalt hem aan, maar dat vind ik inderdaad ook wel een moeilijke. Het is wat ik wel vaak voorbij zie komen aan vragen ook in in groepen waar een beetje de bewuste mensen in zitten. Wat bijvoorbeeld te doen met verdovingen en dergelijke. Je begon nu zelf over tandartsen.
Mm.
Dat is natuurlijk best een lastige. En dat is wel een uitdaging.
Ja, want 1 op de 25 mensen kan niet tegen articaïne.
Mm.
En daar zit een verhaal aan vast wie dat heeft ontdekt en wie daarmee bezig is geweest en daar zelf ook slachtoffer van was. Marten Bosser.
Even, articaïne is een...
Articaïne is een...
Is bestanddeel van
is
de
bestanddeel
verdoving.
Van tandheelkundige okay. verdovingen.
Mm-hmm.
En dat, daar zijn ze dol op, omdat het werkt zo snel.
Okay.
He, dus de injectienaald is, die kaakt nog niet uit of het is al verdoofd.
Mm-hmm.
Maar er is een stof die 1 op de 25 mensen mist om die articaïne te kunnen verwerken.
Mm-hmm.
En niet giftig te laten zijn. Want dat spul is zo godvergeten giftig dat op het moment dat het langer in je lijf kan zijn, dan kan het je zenuwstelsel aantasten. En als dat gebeurt, ben je goed de sjaak. En Marten Bosser was degene die dat ontdekte en die heel lang heeft lopen plussen en minnen met haar resonantietherapie.
Mm-hmm.
Dan was ze echt 4 uur met je bezig voor 75 gulden. Om het allemaal weer in het gareel te krijgen. En er zijn tandartsen die het onzin vinden. Hè? Net zoals ze het onzin vinden dat ze... Hè, ze kunnen best wel in jouw oude amalgaam boren. Nee dus. Hè, zo'n tandarts kan dus hele prachtige kronen maken bijvoorbeeld. Maar als die in mijn amalgaam boort, dan is die bij mij door het ijs gezakt hoor. Dan,
ja, dus boren in een oude vulling.
In een oude vulling, mm-hmm. ja. En nou, dus... En die articaïne, daar zit adrenaline bij. En ik weet dus, ik heb een tandarts geïnterviewd in Amerika, Hal Huggins. En die biologische tandartsen kennen hem ook allemaal. Hij heeft boekjes geschreven en zo. Dus ja. die snappen waar ik het over heb. Hal Huggins die zei van, je moet een kies trekken. En dan moet je ook het ligament, dat is een vlies wat tussen je kies en je kaak zit. Dat is een levend vlies. Dat moet je ook verwijderen. Nee, nee, nee. Want anders laat je nog steeds een dood ding. He, met wortelkanaalbehandeling laat je dode dingen achter in het lichaam. De mm-hmm. tandartsen zijn de enigen die dat mogen.
Okay.
Dus als je dat vlies laat zitten. He, en hij, de Hal Huggins heeft dat getest bij verstandskiezen die eruit gehaald zijn.
Mm-hmm.
Dan als je dat openmaakt weer, dan zitten daar dus allerlei bacteriën die daar helemaal niet horen. Die zijn anaeroop geworden. Hè, want vroeger konden ze zuurstof hebben, want ze waren aan de buitenkant. Maar die zitten dus nu in dat gat gevangen. En die anaerobe bacteriën zijn vele malen giftiger. En die articaïne, die verdooft de boel. Dan kunnen ze trekken en ze kunnen doen. En ze laten het ligament zitten. Maar eigenlijk wat je moet doen, dat ligament moet je er ook uithalen. En dan moet je wachten tot de boel uitgebloed is. Want er zitten daar allemaal bacteriën. En die moeten dus uitgespoeld worden. Doordat dat bloed blijft stromen. Maar bij die articaïne zit ook adrenaline in. En dat is een vasoconstrictor. Dus dan gaat dat natuurlijke proces van dat daar tenslotte een bloedprop komt. Hè, als dat goed uitgebloed heeft, dan komt er een prop. Die is heel kwetsbaar, dus je moet daarna ook niet in een hobbelende auto gaan zitten. Maar dan heb je dus een veilige, afgesloten ruimte waar niks meer in zit wat later kwaad kan. En bij wortelkanaalbehandelde kiezen heb je iets dergelijks. Als jij een wortelkanaalbehandelde kies gaat trekken, dan moet je er eens aan ruiken. Je gaat zo tegen de vlakte.
Hmm.
Dus is dat oké? Okay?
Hmm.
Om dat ding daar te laten zitten? Nee. Dus Hal Huggins was ook falikant tegen dat gewoonte. En de American Dental Association heeft op een gegeven moment besloten dat ze van zoveel tienduizenden wortelkanaalbehandelingen wilden gaan naar een veelvoud daarvan. En dat is ook gewoon gebeurd. Dus al die mensen hebben dus dingen in hun mond zitten waar het niet pluis is.
En dat is wat achterblijft nadat het.
Ja, dat de kies weg is. In die holte zitten dan die bacteriën nog die jij niet hebt.
Waren dat dan goede, even voor mij om te begrijpen, goede bacteriën zolang als dat die kies erin zit?
Ja, want dan zijn ze buiten en dan,
ja, ja.
Dan, hè, dan is er een wisselwerking en dan kunnen ze zuurstof krijgen.
Mm-hmm.
En Bacteriën die niet met zuurstof, die zijn veel gemener. En hun toxine, hun uitscheidingsstoffen zijn veel giftiger. En ja, dat is dus allemaal wat die Western Price heeft, dat soort dingen.
Wat zijn de alternatieven voor verdovingen dan? Ik weet dat je onder
langzaamwerkende, maar ook langzaamwerkende, waar die adrenaline en zo en die articaïne niet in zitten. En die zijn er. En jij hebt als patiënt geen enkel bezwaar tegen om geprikt te worden, de wachtkamer in te gaan een kwartier, dat die kan tandarts en andere patiënt tussendoor kan helpen. Ja. En tegen de tijd dat die verdoving bij jou goed werkt, dan stap jij weer in die stoel.
Ja.
Ook niet voor je lol natuurlijk, maar goed, dat is wat anders.
Nou ja, ligt aan hoeveel last ik van die kies heb. Maar,
ja. Maar goed, dat willen een heleboel tandartsen niet, want die hebben het spul ook niet liggen. En ze zijn ook niet zo opgevoed en zo. Hè? Ik bedoel.
Dat zou mijn vraag zijn. Wat voor spullen zijn er? Hoe heet dat?
Hoe heet dat?
En moet ik dat dan inderdaad bij mijn tandarts van tevoren aanvragen?
Moet je van tevoren melden. En dan moet je nog kijken of die dat wil doen ook. Hè? Of die daar trek in heeft. Want dat, net zoals ze zonder pardon in jouw amalgaam gaan boren. Omdat ze denken dat het niet hindert.
Daar ging ik net even overheen. Maar ik zat er nog wel over na te denken. Waarom is dat zo? Waarom ben je daar zo fel op?
Omdat die amalgaamvullingen in 1812 geloof ik zijn ze in Parijs begonnen met die amalgaam. Mm-hmm. Want het goud werd duurder en zo, weet ik veel. En in datzelfde jaar ontstond er MS.
Mm-hmm.
Het is namelijk een kwik mengsel met andere tin en koper en weet ik veel. En toen hebben ze op een gegeven moment die verhouding van dat koper van 3% naar 33% in dat amalgaam gemaakt.
Mm-hmm.
En dat heeft betekend dat die amalgaamvullingen die altijd kwik lekken, 24/7, 365 dagen per jaar, huppakee, 10 jaar lang, nog langer. Dat 50 keer zo snel ging met die andere amalgaamvullingen waar meer koper in zat.
Okay.
Dat amalgaam iets doet, dat weten ze ook al heel lang. Want er was een tandarts en een arts. En het meisje waar het over ging, over wie het ging, die had leukemie. Maar die had ook pijn in dat tandvlees. Dus toen was er een tandarts en die heeft haar amalgaamvulling eruit gehaald. En lo and behold, 3 dagen later geen leukemie meer. Waarop die arts zei, dat kan niet. Dit is spontane regressie. Nee, zei die tandarts, dit is omdat ik die amalgaam eruit heb gehaald. Geloof je me niet? Oké, hij heeft die amalgaam weer teruggezet. Leukemie. En, nou ja.
Maar dus die vulling die lekt, zolang als dat die erin zit. Maar jij ging eigenlijk juist praten op het feit van ze moeten er niet in boren.
Nee, dat is het nog veel erger, want dan komt dat boorsel komt in je systeem.
Ja, oké.
Dat is nog veel erger.
Dus je wil hem er eigenlijk wel uit hebben, maar dan moet je een andere manier voor zoeken.
Ja, nou, daar had die Hal Huggins dus ook een heel speciale manier voor. Die had op een gegeven moment de praktijk en alles in die praktijk, die ruimte was rond. Dus kon nergens in de hoeken iets blijven hangen.
Mm-hmm.
Hij had een idioot sterke luchtafzuiging en speekselafzuiging. Hij zei, die patiënt moet je van top tot teen moet je bedekken met een doek. Je moet hem iets geven waardoor hij ademhalingssteun krijgt, hè, zonder dat het moeilijk wordt. En die moet dus al het personeel, dus de tandarts en de assistenten en de weet ik wie nog verder in die ruimte is, moet dus allemaal van die grote dingen hebben, dat daar dus niks van kwik damp of kwik deeltjes kan binnenkomen. En hij vertelde mij dus dat hij MS-patiënten had hij zelf ook gehad.
Mm.
Vanwege de kwik in de amalgaam. Mm. Maar hij heeft zichzelf genezen. Hij was alleen heel doof gebleven daarna. Dus het was een dieseltje, zoals dat heet. Ik stelde hem 1 vraag en hij ging wel door, weet je. Want hij verstond mij ook gewoon niet af en toe. Maar goed, hij had MS-patiënten in zijn praktijk die dan met een rolstoel binnenkwamen en dan haalde hij dat amalgaam eruit. Maar daar is ook nog een regel voor. Je moet dan ook nog dat zo doen dat er is een volgorde van de hoogste lading of spanning op die amalgaam. Die moet je er het eerst uithalen en dan steeds eentje verder naar beneden, het trappetje af. Okay. Dat was ook belangrijk.
Okay.
En hij gebruikt de kofferdam. Dat is een rubbertje wat ze om een kies heen trekken. Mm-hmm. En dan valt dus de boel niet in de mond of de keel, maar op dat tentje. En dan kun je dat ook wegdingen zijn en zo. En hij heeft dus niet vaak, maar hij heeft wel eens gezien dat iemand met MS in een rolstoel binnenkwam. En als dan de vullingen eruit waren, dan, en nieuwe erin, dan kon die wiebelend aan de infuuspaal lopend eruit. Dus dat is een seconde effect van die rotzooi. Overigens, er was nog iets wat ik daarover wou zeggen. Oh ja, hij gaf ze intraveneus vitamine C voor, tijdens en na de behandeling. Okay. En als die vegetariër had, dan zei hij, je gaat maar eerst een week eieren eten. Want anders bloed je dood onder mijn handen.
En waarom die intraveneuze
vitamine C? Vitamine C is een donor van elektronen. En als je met al die ongelooflijke gifstoffen bezig bent, mm-hmm. die hebben de neiging om elektronen te pikken uit jouw weefsels. Dus dan gaat er van alles kapot. En als nou die vitamine C aanwezig is, dan krijgen ze het daar gewoon van. Alsjeblieft. En je moet het per infuus doen, want dan kan je heel hoog doseren. Als je het per os doet, hè, dus door de mond. Mm-hmm. Als je dan te veel neemt, dan voel je één rommeltje in je buik en dan is de diarree er al uit voordat jij de pot bereikt hebt.
Ja, weet je namen van middelen die gebruikt worden als alternatief op de verdoving?
Ik sprak gisteren op die avond van Science, sprak ik de tandarts die zondag bij mij in de zaal zat. En dat is biologisch tandarts en die weet die namen. En ik heb dus afgesproken, ik had al afgesproken met hem, maar toen ik hem gisteravond even tegenkwam, zei ik, denk eraan, ik ga je bellen. Ja. Omdat ik daar dan een lijstje van wil maken.
Ja, want ik denk dat veel mensen...
Dat is heel belangrijk. Dat is absoluut belangrijk, ja. Dus dat kun je TZT onder de video zetten.
Ja, dat lijkt me inderdaad handig. Ja. En misschien moet je dan je eigen tandarts van tevoren alvast informeren. Want als je heel erg pijn hebt, dan lijkt het me niet dat je nog 2 weken wil wachten. Maar Oké, goed. Tandheelkunde.
Tandheelkunde, ja.
Weer een aparte hoofdstuk.
En ik heb wat ik dus ook zie... De ene tandarts is de andere niet. Hè? Ja. Want het zijn meer talenten bij elkaar. Je moet de techniek weten. Hè? Dus je moet een beetje hersens hebben. Je moet van het lichaam weten. Wat wel en niet ergens tegen kan. Enzovoort. En je hebt de handvaardigheid. Ja. En laat nou die handvaardigheid onder druk staan op het moment dat tandartsen met kwik en andere rare dingen bezig zijn geweest. Want die hebben dus problemen in hun hersenen. Door die kwik.
De tandartsen zelf?
De tandartsen zelf, ja. Hm. Ja.
Het is natuurlijk al raar dat je überhaupt een middel als kwik in je lijf wil hebben, inderdaad. Maar ja, goed. Ik was nog in de gedachte van, oh, fijn als ze dan eruit boren en er een nieuwe inzetten. Dan ben ik er in ieder geval vanaf.
Nou, je wil niet weten wat er met een nieuwe vulling is. Kan nog even doorgaan.
Ja. Vertel. Want waar worden die van gemaakt?
Van glas en nog iets wat ze samen bakken. Dingen, ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar er zijn dus van die witte vullingen. Mm-hmm. Maar die kunnen niet hele grote gaten vullen. Maar die zijn er wel. En die blijven fluor afgeven.
Okay.
Fluor is een gif wat uit de aluminiumindustrie komt. Mm. En dat proberen ze weg te werken. Dus ze hebben het maar in het water gestopt bij een heleboel landen. Mm. En in de tandpasta en zo. Hè? Dus als een kind van 12 een tube tandpasta met fluor leegvreet, is die dood de volgende dag.
Oké. Okay. Een hele tube.
Ja. Mm. Maar goed. Kinderen slikken in. Hè? Kleine kindertjes slikken in. Mm. Tandpasta. Tel uit je winst. Goed. Wat was er nou nog meer? Oh god, dit is zoveel. Oh ja, die vullingen. Die geven dus fluor af. En er zijn er verschillende die dat doen. En dan kun je ook inlees hebben. Dat is porselein. Dus er is een een gat in jouw kies. Hè? Daar heeft eerst die zwarte rotzooi in gezeten, of die zilveren rotzooi die ze dan noemen. En dan moet dat dus door een technisch laboratorium, moet dus precies die vorm van wat daar dus als inlay in moet, dat moet perfect passen. Nou, de kans dat dat langs de zijnaadjes gaat lekken is er nu wel degelijk aanwezig. Het is wel heel mooi, maar ik weet het niet. Nou ja, en dan heb je natuurlijk de implantaten.
Mm-hmm.
En ja, dat is weer afhankelijk. En dat deed dus Hal Huggins. Die vergeleek alle materialen op het DNA van de patiënt. Waar kun jij tegen? Wat kun jij het beste hebben? Nou, dat gebeurt tegenwoordig ook niet. Het is allemaal one size fits all.
Ja.
En nou ja, dan heb je dus die dingen die in je kaak geboord worden. Ja, wat voor materiaal is dat? Het schijnt dat die zirconia dan nog het minst erg is, maar I don't know. Een leuk detail is dat als jij veel melk drinkt, dan holt de goede calcium uit jouw botten door de calcium die van de koe in die melk zit. Dus Joris Driepinter en Melk Moet en Melk voor Elk en zo, melk. Dat soort dingen. Nou, ik heb een artikel, Melk, de witte doder. Want een heleboel mensen, wij zijn de enigen die koemelk drinken nadat we 3 keer ons geboortegewicht hebben bereikt. Zwarte mensen kunnen het al helemaal niet hebben. Want die hebben helemaal een probleem met stoffen die in die melk zitten, waar ze niet tegen kunnen. Die kunnen ze niet ombouwen tot iets waar ze wel tegen kunnen.
Okay.
Dus ja, je kan in Nederland dus van alles zeggen over vlees. Maar over melk moet je echt je mond houden.
Ja, ik ben echt melkverslaafd. Dus
ja, kijk uit. Osteoporose is om de hoek.
Ik haal hem wel echt uit de melktap.
Volle melk, ja.
Dus
ja.
Daar denk ik dan weer goed aan te doen.
Nou, maar ik zou je vertellen dat ik ben over mijn Pfizer heen gegroeid. Die Pfizer die had ik vanuit het pokkenvaccin wat ik kreeg vlak voordat ik naar Indië ging.
Mm-hmm.
En mijn moeder hertrouwde toen ik 10 was. En de buren hadden koeien. En ik kreeg die melk nog warm van de koe. En dat heeft mij daar overheen geholpen. En in de Ayurveda is koemelk ook een middel waarmee gewerkt wordt als medicijn, zeg maar. Mm. En dan kom je weer bij Hippocrates, die zegt van laat voeding je medicijn zijn en medicijn je voeding.
Mm. Dus dan kan het toch wel weer iets goeds opleveren.
Nou ja, maar
als je zegt tegen de calcium van de
kalksoort, ja, de kalksoort die de koe erin heeft, dat is.
Je wordt eigenlijk dominant, waardoor de andere.
Ja, precies. Er gebeurt iets wat dan dat boel onttrekt.
Okay.
Dus daar moet je wel mee uitkijken.
Terwijl juist het advies vroeger was, juist bij osteoporose, drink melk.
Ja, maar goed, de ene calcium is de andere calcium niet. En daar wordt niet verder naar gekeken. Of ze weten het wel en ze denken van, nou, weer patiënt erbij. I don't know.
Maar dan heb je het ook niet over de melk uit de supermarkt. Want daar is natuurlijk ook alles uitgepast. Daar zit helemaal niks meer in.
Ja, nee, kijk. Als je een kalfje wil laten grootgroeien met wat in de supermarkt in het schap staat, dan gaat hij dus geheid dood.
Ja.
Nee, ik heb het over grasgevoerde koeien. Toen was dat zo. Nu weet ik het niet.
Ja, maar dan kom ik toch weer op waar we het net over hadden. Van, zou mijn grootmoeder het drinken? Ja. Ik bedoel, vroeger zaten we allemaal aan de melk.
Ja.
He, dus dan zou mijn simpele redenatie zijn,
daar en het heeft ook te maken met hoe lang mensen zijn geworden in de geschiedenis en zo. He. Die melkdrinkers, die werden lang. Hmm. Dus die Hollanders, die lange lerpen
botten. Okay.
Ja.
Nou, we hebben aardig wat van jou thema's en lezingen en artikelen en dingen volgens mij gehad.
Ja, nog een heleboel niet ook.
Nee.
Maar goed, dat blijft zo.
Je had het over de microbiome?
Nee, ik had het over biofotonen ook.
Ja. Dat zie je het. Ja. Je moet mij ook geen termen laten noemen. Maar
nee, maar geeft niet. We komen er wel.
Dat is ook een van de dingen waar je
voor... Ja, daar heb ik ook een hele presentatie over, ja.
In een notendopje?
In een notendopje... wat er over zonlicht wordt verteld is allemaal baloney. Het is wel zo dat het UVA is goed voor ons. Maar UVC wat we nu meer hebben en zo, dat is wat minder. Maar er zijn mensen die hebben fracties uit het natuurlijke zonlicht mm-hmm. weten te vertalen in kunstlicht. Mm-hmm. En daar kun je mee behandelen. En wat je dan doet is, de Hyperfoton 3D is een apparaat, dat is een scherm, een hol scherm, met 2x64 lampjes erin. 64 witte en 64 rode, net zoals in het zonlicht. Mm-hmm. En de behandelmethode is dat je daar eerst op alle endocrine klieren, oftewel de chakra's, dat licht zet. 8 minuten daar, 8 minuten hier, 8 minuten hier, 8 minuten enzovoort. En dan, als jij bijvoorbeeld een knie hebt die niet wil, dan ga je nog daar naartoe behandelen. Ik heb een hele mooie dia dat een poes onder dat apparaat ligt. Nou, die poes die zit te genieten en die blijft echt niet genieten liggen als het niet goed zou zijn. Nee, no way. Dus wat dat apparaat doet, het voedt die biofotonen aan ons lichaam. En die biofotonen in het gewone verkeer buiten in zomers, als je zomers buiten bent, zonder bril, dan gaat 15% van dat zonlicht je ogen in mm-hmm. om te kijken. En 85% reist verder je cellen in. Mm-hmm. En dat is voedsel voor je cellen. En als jij met dat apparaat probeert je zonlicht wat meer naar binnen te krijgen, dan help je daarmee je zelfgenezend vermogen op te krikken. Okay. En dan kunnen er wondertjes gebeuren. Dus die lamp geneest niks, nee. Die lamp geeft jou dat licht, waardoor dat licht het zelfontheesend vermogen een boost kan geven. En ik heb een fotoserie in mijn presentatie van een vrouw van 80 die vol met kanker zat en die had voetjes. Daar waren alle tenen al pikzwart van en bijna van verdwenen. Zij lag op een kamer bij een andere mevrouw die door die Hyperfoton 3D werd behandeld. En dan vonden ze het lullig om dan dat vrouwtje niet te behandelen. En dan zie je dus de foto's van hoe het begon. Na 1 week, na 2 weken, na 4 weken. Die tenen begonnen gewoon weer terug te groeien. Want het lichaam weet dat. Jij denkt ook niet na over als je in een gat in je knie valt. Van oeh, dan moet ik een korstje maken. Je lichaam weet dat. En je lichaam weet ook hoe die tenen moet maken hoor. Prima, niks aan de hand. Dus dat is dan weer een ander boek. Van Robert Becker. Dat als jouw vinger eraf gaat, wij zijn dan geneigd om dat meteen dicht te binden. Nee, he, je kunt proberen of dat andere stuk nog er is en nog leeft en zo. Maar je kunt dus ook, als je het openlaat en je geeft daar bepaalde frequenties op, dat die vinger weer terugkomt groeien. Dat
en
kan.
Die frequenties, pardon, die hebben wij niet in ons dagelijks leven.
Nee, daar moet je echt met een apparaat
doen. Vroeger had je al de daglichtlamp, zeg maar. Maar dat is toch
ja, de daglichtlamp is dat dus. Het zijn dan bepaalde frequenties, waarschijnlijk hopelijk uit het zonlicht, die je dan hebt. Hmm. Omdat dat is wat het beste met ons werkt. Van al dat andere licht worden we moe. En die lampen die hebben ook een effect op onze hersenen. Hmm. Ik heb een apparaatje en dat is om te vertalen. Ik zet dat op een lamp en dan vertaalt dat ding licht naar geluid. Dus dan hoor je wat er in jouw hersenen gebeurt als jij dat licht bij je hebt. Mm. Nou, als je dat op een ouderwetse peer doet, dan hoor je een soort brom. Want dat gaat met wisselstroom nooit helemaal naar nul toe om dan weer omhoog te komen. Maar met die moderne kwiklampen. En LED waarschijnlijk gaat dat wel. Dus dan hoor je een soort bombardement. Hmm. En dat horen jouw hersenen. Alleen wij weten dat niet. Ja. Maar onze hersenen registreren dat wel. Ja. Dus dat is geen beste zaak. Dat soort licht. Hmm. Nou, en degene die dat heeft uitgevonden was een wetenschapper in Duitsland. Bij Baden-Baden in de buurt. En die is helaas overleden. Maar die heeft dus heel veel apparatuur gemaakt. Met dat licht. Hè, gebaseerd op dat zonlicht. Hmm. En ik heb een soort bril van hem. Die kun je op 2 standen zetten, wit, en dan is het heel fel licht in je oog, maar dat is dus zonlichtfractie, zeg maar. En dan moet je je ogen zien open te houden. Ik heb hem een jeuk in mijn ogen, kijk dan. Het duurt heel lang voordat ik dan echt ze open kan houden. Maar ik kan hem s'avonds dus aanzetten op rood, en dan moet je met je dichte oogleden doen. En dan krijg je dus andere fractie uit het zonlicht, hè, waar je mee gevoed wordt. En deze man, die heeft op een gegeven moment had hij ook licht gemaakt waar helemaal geen geluid in zit. Maar wat hij ook had bij die hyperfoton 3D, daar kon je dus andere dingen ook nog meedoen. Je kon daar ook een magneetring op aansluiten erbij. Mm. Hè, dus dat je ook elektromagnetisch dingen dingen krijgt die jouw lichaam helpen. Maar ook dat hij kon dus een MP3-apparaatje, hè, kon hij aansluiten op die hyperfoton 3D. En dan ging dus die muziek op dat licht mee, maar die hoorde je niet. Maar een deel van jou hoort dat wel degelijk. Maar als je dat lapje, of dat apparaatje dan weer op dat ding zet, dan hoor je dus wat dat licht speelt.
Oké.
Okay. Het is echt maar waanzinnig.
Je hebt het ondergaan.
Ik heb het allemaal, okay. Ja. En ik heb zo'n bril dus ook.
Ja.
Die heb ik ook, ja.
Ja, zonnebril. Dat draag ik eigenlijk al heel lang niet meer.
Nee. Ik zie ouders met kleine kindjes met een zonnebrilletje. En dan denk ik, oh my god, please don't.
Maar goed, af en toe in de auto is het wel. Ik heb hem echt helemaal nooit niet meer opgehad. En dan
probeer ik heb hem zelf in Australië niet op.
Maar het gaat wennen. In het begin zit je nog te knijpen in de auto. Ja, maar hoe langer je dat volhoudt, hoe meer of dat je...
En worteltjes eten, hè?
Ja. Ja, maar hij zegt ook inderdaad het verbranden, nou leg ik niet zo heel veel in de zon, maar dat het verbranden inderdaad afneemt op het moment dat jij dus geen zonnebril gebruikt. Omdat
precies, je systeem eigenlijk herkent die zonnebril als een nachtstand of zo.
Ja.
En dus reageert je huid anders op dat zonlicht dan het normaliter zou doen.
Ik moest trouwens net aan één ding denken, je doet altijd alles onderzoeken. Jij zegt een vinger die eraf is, die kan weer aangroeien. Ik moest aan een hagedis denken.
Ja, precies.
Als
nou, daar is die man
staan,
ook mee begonnen. Ja, exact.
Dan groeit hij weer aan.
Yes, yes. The body knows.
En toen, maar knows. Die zal dus ook een bepaalde frequentie nodig hebben om dat terug te laten
aangroeien. Maar misschien gewoon iets uit het zonlicht of whatever. I don't know. Maar en dat boek Robert Becker, die heeft daar onderzoek naar gedaan. Mm. En die begon dus ook bij die hagedissen, Goeie van jou. Goeie.
Ja, ik weet dat ik als kind inderdaad tijdens een vakantie met mijn ouders in Italië of Oostenrijk was het, geloof ik. Dat we een aantal van die beesten wilden vangen om mee te nemen.
Achteraf. En dan had je zo'n staartje in je hand.
Ja, dat je inderdaad met je voet probeerde iets tegen te houden. En dat je alleen het staartje had. En, dus daar moest ik inderdaad mee. We hebben dat toen meegenomen in het terrarium gedaan. Samen met wat wandelende takken. En het terrarium heeft ooit opengestaan.
Weggaan.
Ik had geen beesten meer, maar we hebben ze nooit gevonden.
Nee.
Okay. Ja. Nou, wel aardig wat. Zijn er nog onderwerpen die waarvan je zegt van nou, die zijn niet ter sprake gekomen? Of,
er is echt een zee om te drinken aan dingen.
Dus... Wordt het je nooit te veel? Nee. Je hebt zo'n breed scala aan onderwerpen.
Nee, ik blijf het leuk vinden. En ik blijf ook weer nieuw uitdiepen en zo verder uitdiepen. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik wil het allemaal weten. En dan ontdek ik weer een boek. Dat Lyme weer te maken heeft met de nazi's en zo.
De ziekte van Lyme heeft te maken met de nazi's. Oké.
Okay. Ja. Ja, hoe zit die kronkel? Nou, heel simpel. Je had een meneer... in het eiland Riems in de Oostzee. En die zat in een laboratorium te goochelen met Lyme en met Borrelia en met teken en weet ik wat. En die is na de oorlog naar Amerika gegaan, via Rusland eerst nog eens. Maar, en die, in Amerika hebben ze het Biowar laboratorium van het eiland Riems hebben ze nagebouwd op Plum Island tegenover Connecticut. En daar zijn dus beesten ontsnapt. Hè? De herten zwommen over. Nou, die herten, als daar uit het lab iets ontsnapt was, dan was dat dus overal op dat eilandje. En die herten, die kregen die teken dus. En die zwommen ze over naar de andere kant. Dus daarom heet Lyme, de ziekte van Lyme, heet Lyme. Omdat precies tegenover Plum Island had je de plaatsjes Lyme en Old Lyme. En... Daar was al gedoe van mensen die rare dingen hadden, ziek waren en niet wisten wat het was. Maar op een gegeven moment was er een hele schoolklas die allemaal tegelijk een soort van reumatoïde juveniele, dus jeugd reumatoïde artritis kregen. Mm-hmm. En toen hebben moeders van die kinderen, die hebben aan de bel getrokken bij de Yale University. En toen is Alan Stier is gaan kijken en die heeft dus wat die kinderen hadden benoemd als juveniele reumatoïde artritis. Dus dat is heel lang blijven plakken aan Lyme. En wat ook Yale verder gedaan heeft, is dat die mannen die daar zaten, die hebben onmiddellijk alles gepatenteerd wat met Lyme te maken zou kunnen hebben. De testen, this, that and the other. Mm-hmm. En, nou goed, tenslotte, ja.
Altijd geld gereden, ja.
Altijd geld gemaakt. Je wordt er helemaal strontziek van. Het is echt vreselijk. Maar goed, ja, dus later kwam uit, veel later. En ik ben in 2004 daarmee in aanraking gekomen, omdat TS Products nodigde mij als journalist uit om mee te gaan naar Brighton. En daar was een Lyme-congres van alternatieve mensen. En ik zat 1,5 seconde daar binnen en ik denk, Jezus, dit is iets heel groots. My God, wat is hier aan de hand? Dus toen ben ik er helemaal ingedoken. Heb er ook meteen een presentatie over gemaakt en zo. En ja, dat groeide dus ook steeds aan. Maar Lyme is iets, die Borrelia-bacterie die het dan is. Mm-hmm. Dat is een spirogeet, een neefje van de Treponema pallidum, oftewel syphilis. Mm-hmm. Wat meneer Jenner met zijn koepokken ellende voor de pokken bij de mensen heeft binnengebracht. Mm-hmm. Dat is een hele korte versie hoor, van een heel groot verhaal. Die Treponema pallidum, die is dus nog steeds gaande. Want ik heb net iemand gesproken die dus weer besmet is door iemand die naar de hoeren was geweest. En zo, allemaal heel fijn.
Oké.
Okay. Ja, maar goed, die Borrelia, die is dus een spirogeet. En dat zijn pleomorfe bacteriën. En dat wil zeggen, ze kunnen zich van vorm veranderen. Van gedaante veranderen. En dan kunnen ze hele andere dingen doen in het lichaam. Dus als er zo'n. En die kurkentrekkers kun je dus ook bij levend bloedanalyse soms ook zien. Hè? Mm-hmm. Dat ze er gewoon doorheen aan de gaten zijn. Maar ze kunnen zich vermommen als celwandloze dingetjes. En dat betekent dat ze zich dus in de organen kunnen verstoppen. En zodat het immuunsysteem helemaal niet weet dat die aan boord is. Mm-hmm. Dus je kan. Dat hebben en de besmetting is echt niet alleen via teken. Het is via alle lichaamsvloeistoffen, seksualiteit, you name it. En ook via je huisdieren en zo. Dus als jij Lyme hebt, dan moet je het ook het hele gezin, inclusief de huisdieren, moet je behandelen. Want anders blijft het gewoon rondzingen. Maar wat het meest opvallende is, is dat die Borrelia bacterie kan 350 plus... ziektebeelden imiteren, inclusief psychiatrische. En daar wordt nooit naar gekeken. En als je dat dan doortrekt naar de bloedtransfusie, die nooit op Lyme checkt. Heerlijk. Lijkt me geweldig.
Dan ben je eigenlijk nog steeds de puzzel te leggen naar de nazi's.
Nou, dat eiland Riems was van de nazi's.
Ja. Daar werd
en daar zat die vent. Ik ben even zijn naam kwijt, maar dat komt ook wel weer. Maar die zat daar dus en die is doorgegaan met wat die medinaties deed op Plum Island in Amerika. Want ze hebben toen een heleboel, na Wereldoorlog, paperclip, ja. Daar zijn een heleboel van die lui naar Amerika toe gegaan. En ja, dat is dus nog gewoon aan doorgaan.
Ja, zieke wereld.
Ja, een hele, ja, geen chique wereld. Het is een hele zieke wereld, ja. Maar goed, de biofotonen kunnen we vrolijk mee worden. Dus laten we die nog maar even onder de aandacht brengen.
Ja.
Ja, want ja, dat is echt een leuk onderwerp.
Het is volgens mij ook tijdens het gezondheidscongres wat wij vorig jaar toen gehouden hebben ook al ter sprake gekomen.
Ja, heel eventjes. Inderdaad,
volgens mij stond er iemand op de markt die daar ook veel mee deed. Dus ik heb me daar toen een klein
ja,
beetje...
Ja, dat kan. Maar iedere keer als jij groente eet, hè, groene groente, die chlorofiel, dat is ook, hè, maar ook de andere kleurtjes, wortel en zo, dan, dat is eigenlijk, je eet dan het zonlicht.
Hmm.
Gesteld dat het op het land heeft gestaan en de zon heeft gezien. Tuurlijk.
Is goede vlees.
Ja.
Groen en oranje fruit.
Ja, alle kleuren,
van de melk,
alle kleuren op je bord.
Van de melk afblijven, dat wordt lastiger voor mij.
Ja. Je zou,
en dan weet je nog niet of je dat...
Nee, je weet nog niet of dat bij jou echt van toepassing is natuurlijk. Dat kan ook.
Mm-hmm.
I don't know.
Goed. Volgens mij is dit al heel veel om te verwerken. Voor mij al. En voor degene die zitten te kijken, denk ik ook.
Ja, ook.
Ik heb ook geen idee.
Ik weet niet of je behoefte hebt ook aan plaatjes die ik heb van het een of het ander, die ertussen gezet kunnen worden om het te verduidelijken.
Ja, zeker. Wat ik al zei, er was weinig voorbereiding.
Ja,
aan deze podcast. Dus die hebben we ook niet van tevoren aan Ed kunnen geven. Maar ja, graag als er dingen zijn die dat willen verduidelijken.
We moeten wel eventjes een lijstje maken van waar we langs gelopen zijn. Ja. En dan weet ik wel wat plaatjes die.
Ja, precies.
Geven.
En
dan kan ik je die geven.
De alternatieven voor de verdoving en zo hadden
ja.
Waar kunnen mensen naartoe als ze jou willen uitnodigen voor een lezing bijvoorbeeld? Of voor een.
Waar kunnen ze naartoe? Ja, ze moeten me eigenlijk bellen, denk ik. Want dat is het beste. Maar om nou mijn telefoonnummer meteen te gaan gooien, lijkt me niet zo'n goed idee.
Je hebt geen eigen website of iets?
Nee, die heb ik niet meer. Dat is heel vervelend, ja.
Nou, zou je dan gewoon een e-mailadres onder de uitzending zetten dan? Dat mensen via de e-mail contact met jou kunnen opnemen?
Ja, eigenlijk zou ik dan een apart adres moeten hebben. Want ja, dan moet ik even eentje aanmaken.
Grappig dat het je nooit gevraagd is. Je wordt dus altijd via waarschijnlijk uitgenodigd.
Ja, ze vinden me op de een of andere manier. En ook dat telefoonnummer vinden ze wel. En ja, de beste manier is om maar te bellen, want die mails en zo, ik zie het niet altijd. En ook die WhatsApp, ik zie het niet altijd. Nee. En ik heb een bericht op Telegram, dat begrijp ik helemaal niet hoe dat werkt, hoe ik dat moet vinden.
Anders stuur je gewoon een mailtje naar ons en dan kunnen wij zo ook altijd met je in contact brengen.
Ja, dat kan. Ja.
Dankjewel voor je... Mooie,
ik had veel plezier. Jij ook,
uitgebreide, lange van. Ja, ik vind het altijd leuk om met jou te kletsen. Ik bedoel, dat zeg ik. Wij komen niet zo heel vaak bij de VVJ-vergaderingen.
Ze zijn een
beetje ver weg. Ze zijn rijden ook voor ons, inderdaad. Ja. Maar dan vinden we elkaar altijd wel. En, is altijd wel een is er nog een onderwerp waar je nu ingedoken bent? Waar je zegt van...
Ik ben bezig met...
Ga ik nog niks over zeggen, maar...
Nee, maar ik ben bezig... Je hebt natuurlijk dat vernielen van de seksualiteit van die kinderen. Ja. Dat is één ding. Daar heb ik een klein stukje in om uit te leggen hoe seksualiteit werkt. Met de neurotransmitters en dat het paadjes maakt in je hoofd. Mm. Waardoor liefdesverdriet zo vervelend is. Hè? Want dan paadjes zitten nog en de kerel is weg. Dat, maar er valt over seksualiteit nog veel meer te vertellen. Hè? Onder andere waar we het over hadden van die communicatie, hoe dat zit en zo. En ja, ook in seksualiteit, een heleboel mensen hebben zoiets van, je moet daar dat eindpunt toe. Maar het gaat om de reis, niet om dat eindpunt. Dat is mooi meegenomen als dat leuk is. Maar de liefde bedrijven is een heel ander verhaal. Ja. En abortus heb ik het ook over. En de gevolgen daarvan en zo. Dus daar ben ik mee bezig om daar weer een aparte van te maken. Want dat gaat ook heel ver.
Ja, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Dat heb ik jou in het voorgesprek ook gezegd. Ik vind het nog wel steeds een heel lastig onderwerp, merk ik. Toen ik jou vroeg waar we het over hebben en je noemde dat, had ik echt zoiets... Dat is iets wat ik... ik wil echt alles wel aankijken. Maar dit is er wel eentje die ik heel lang weg heb geduwd. Omdat ik eigenlijk gewoon niet wil weten wat voor agenda's daar allemaal achter zitten.
Ja, nee, overal zit de agenda achter.
Weet je, ik bedoel, 10 jaar geleden zei ik... Ja, ik ben trots op Nederland dat wij die abortuswet hebben. En hoe wij daarin staan en dit. En hoe anders of dat ik er nu tegen aankijk.
Ja, precies. Ja. Want het heeft zoveel gevolgen. Ja. En abortus is een prima manier om een hogere kans op borstkanker te krijgen, bijvoorbeeld. Hmm. Daar heeft nooit iemand het over. Nou ja, dat soort dingen wil ik er ook inzetten.
Verbonden, ja. Nou, als dat zover is, dan komen we elkaar wel ergens tegen. Of dan spreken we elkaar wel ergens. Volgens mij zijn er heel veel dingen waar we niet aan toegekomen zijn. Je had ook nog iets over.
Nog iets zeggen over die radio-uitzendingen.
Ja, en de Epstein-files bedacht ik nog. Daar had je ook nog iets over.
Ja.
Maar inderdaad, de radio. Ja, dat vind ik inderdaad wel eventjes leuk om te zeggen. Want jij bent niet alleen hier naartoe gekomen zelf vandaag om jouw verhaal te doen. Maar ook om een aantal oude, verbeter me als ik het fout zet, oude radio-uitzendingen hier af te geven. Omdat wij ook in een eerder gesprek tot de conclusie kwamen dat radio-uitzendingen van hoe lang geleden, help me even?
Ik denk dat het bij 2012 begon of zo. Ja. Precies, de data staat erbij.
Dat je die eigenlijk gewoon op vandaag de dag neer kunt leggen en dat het eigenlijk nog gewoon tijdloze uitzendingen zijn.
Ja.
Dus wij hebben op onze website al een klein stukje vrijgemaakt, inderdaad onder het kopje radio Desiree Reuver. Waar we al deze uitzendingen willen gaan plaatsen. Ja. Dat zal niet allemaal tegelijk zijn.
Nee,
waarschijnlijk in etappes.
Ja.
Dus ja, dat vind ik ook heel leuk dat je dat wilde doen.
Ja,
dat je dat
ja het is materiaal wat ja, dat is gewoon kostbaar materiaal. Want er worden heel veel dingen gezegd.
Want even uitleggen voor degene die dat niet... Wat heb jij vroeger met radio gedaan en hoe zag dat eruit?
Nou, dat zag eruit. Ik ben begonnen bij Argus Oog, de website. En die had Argus Oog Radio met Arend Zeevat. En nog wat mensen. En daar ben ik samen met Arend een uitzending begonnen. En op een gegeven moment kreeg ik mijn eigen ding. En dat was dan elke week. En dan zat ik dus thuis achter mijn laptop. En dan werd ik ingebeld door een technicus. En die belde ook mijn gast in. En die knoopte ons aan elkaar. En dan konden wij babbelen. En dan had ik een chat dingetje. En als er in de chatroom goede dingen werden gezegd of vragen werden gesteld, dan kreeg ik dat door via mijn regeltje daaronder. En dan kon ik daar dus ook meteen op inpikken. En dat werkte fantastisch. Dat ging heel goed. En dat was bij Argus Oog Radio heb ik dat gedaan. Ik heb dat gedaan bij Finding Voices. En er zat er nog eentje tussen. Dat weet ik even niet meer welke dat was. Maar ik heb dat jaren gedaan. Er is echt van iets van 12 tot 16 of zo materiaal. Dus 4 jaar.
Ja, want ik weet nog dat toen wij zeiden van, nou, wij willen eigenlijk heel graag radio gaan maken.
Ja.
Ook om weer een beetje gewoon die oude nostalgische... om die oude nostalgie terug te krijgen. Ja. Dus het is niet te zware onderwerpen. Het is niet allemaal informatie die we vaak toch al wel weten. Al dan niet bewust, maar gewoon weer inderdaad... ik noem het altijd het oude hoorspel van vroeger. Zeg maar dat idee om een beetje die positiviteit weer de huiskamer in te krijgen. En toen ik dat benoemde volgens mij tegen jou, toen zei
ik...
Ik wil ook meedoen. En ik heb nog heel veel mooie oude dingen. Dus ja, we gaan daar inderdaad mee aan de gang.
Ja, leuk.
En, dat staat nog steeds...
Want al die video's, hè, al die YouTubes... Ik heb geen tijd om daarnaar te gaan zitten kijken. Absolutely not. En ik heb dan eindelijk ontdekt van hoe dat Spotify of zo werkt. Min of meer.
Ja.
En dat, ja, dan kan ik in de auto naar dingen luisteren en zo.
Maar ik zet heel bewust, eigenlijk onder sowieso de laatste uitzending, alle podcasts in MP3, ook onder de video.
Want ja.
Ik deed dat ook inderdaad, als ik lang in de auto zat, dan vond ik het heerlijk om naar te luisteren. Ik bedoel, ik heb ook geen NPO meer op, dus ik moet toch iets hebben om, om te luisteren. Dus ja, bij elke uitzending maken wij inderdaad een MP3.
Mooi.
Ook omdat, ja, weet je, ik heb het idee, en daarom vind ik radio denk ik ook zo mooi, dat het nog meer blijft hangen. Er is minder visuele afleiding.
Ja, precies.
Nou, mooi. Dan gaan we jou gewoon tegen die tijd inbellen als speciale gast.
Oh, wauw. Geweldig.
Gaan we dat weer doen.
Ja, ik heb ideeën genoeg van goede mensen die
mooi.
Daarvoor in aanmerking komen om te interviewen. Ja.
We gaan kijken waar dat toe leidt.
Waar dat naartoe gaat.
Ja. Dankjewel voor jouw komst. Dankjewel. Dankjewel Desiree.
Fijn dat ik mocht komen.
Ja, leuk. Helemaal. Ja. Nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze podcast. En heel graag tot de volgende tekentafel. Dankjewel.
1, 2, 3.
Dankjewel voor je komst.
We could come together and everyone unite. Just peace and love forever. There's no need to fight. 'Cause we can make it better. Don't let them divide. And make the stormy weather to live us one in peaceful harmony. Just open up your eyes and you will see. Wouldn't it be nice to make a brand new start and step into the light? No more in the dark, the future could be bright.